Een bejaarde maffiabaas bewerken met een hangslot.
Ja, Panse reality tv met een man, een bakje rijst en een blote pielemuis.
Ja, dit zijn zomaar wat onderwerpen die voorbij kunnen komen in de podcast De Nummer 1 Aller Tijden.
Bram Krikke, die ook wel geschiedenisnerd is, en ik, Stijn van Vliet, lijstjesfanaat, nemen elke week een mooi geschiedenisverhaal mee.
Alleen er is altijd maar één verhaal het beste verhaal en dat is dan De Nummer 1 Aller Tijden.
Luister dit vooral exclusief op Podimo en heb je nog geen account, dan kun je natuurlijk ook gewoon gratis een account aanmaken via www.podimo.nl/Bram en Stijn.
Chef de Mission wordt mede mogelijk gemaakt door Odido, partner van Team NL.
Onze eerste Olympiër, Willem.
Ja, en wat voor een. 2,09 meter schoon aan de haak. Dat is ongeveer net geen twee keer Simone Biles.
Ja, met recht een lange man. Oh, wat heb ik hier zin in. Volleyballer Bas van de Goor.
Het is toch Pieter van de Hogeman. Hij wint.
Goud voor Ellen van Lange.
Dubbel salto, de Flying Dutchman. En hij staat.
Zie van Assen los. Volledig gaan. Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland. Dit is gigantisch.
Het is nog 275 dagen tot Parijs en we zijn ons goed aan het voorbereiden op de Olympische Spelen. Met deep dives in het roeien, het turnen, vorige keer met basketbal met het Amerikaanse Dream Team. En Nienke, we vertelden het verhaal van de lange mannen. Een van de mooiste sportsprookjes uit de Nederlandse Olympische geschiedenis.
Zeker, de Nederlandse volleybalmannen die in Atlanta 96 goud wonnen. En ik vertelde toen over het bankrasmodel en hoe dat uiteindelijke gouden team werd opgebouwd. En die bloedstollende finale.
Ja, als je die nog niet geluisterd hebt, misschien wel goed voor je verder gaat met deze. Of je luistert hem lekker hierna. Want wij zitten hier niet alleen deze week, Nienke.
Nee. Wij hebben een bijzondere gast in onze show. Een Hall of Famer in het internationale volleybal. Geboren in 1971 in het wonderschone Os. Opgegroeid bij de legendarische club Piet Somers Dynamo uit Apeldoorn. Internationale faam vergaard als speler van het super succesvolle Modena. Of zeg je Modena?
Modena is goed, ja.
Modena, op zijn Italiaans.
En drievoudig kampioen van Nederland, drievoudig kampioen van Italië, drie keer winnaar van de Champions League en de MVP van het Nederlandse gouden team in Atlanta 96.
Nou ja, en bovendien iemand die een TIA en lymfeklierkanker overwon en leerde leven met diabetes. Sterker nog, iemand die met zijn foundation al jarenlang zich inzet voor sporters met diabetes. Wij zijn super trots, het is namelijk Bas van de Goor.
Welkom Bas.
Dankjewel.
Wat leuk dat je er bent.
Zeker.
Ja. Hoe gaat het met je?
Het gaat goed. Die vraag krijg ik de laatste tijd een paar keer. En dan is het een beetje raar om eerst te moeten beseffen, oké, waar doelen ze op?
Ja.
Dus gaat het toch over die lymfeklierkanker of over mijn diabetes? Ik heb vorig jaar ook nog mijn heup gebroken.
Ja.
Maar gelukkig kan ik op alle vragen positief antwoorden dat het goed gaat.
Oh, ja, nou, wat ontzettend fijn. Hoe vaak word jij eigenlijk nog herinnerd aan die volleybalfinale van 96?
Nou, dat heeft een beetje te maken ook met mezelf. Als ik een keer een presentatie geef, dan komt die foto als introductie nog even langs.
Tuurlijk, zou ik ook doen.
Maar op straat komt het één keer in de maand. En het hangt er een beetje vanaf, want als je rondom volleybal evenementen bent, dan natuurlijk veel vaker.
Ja.
Rondom sportevenementen en in periodes dat de Olympische Spelen op programma staan, word je er ook nog even wat vaker aan herinnerd.
Ja.
Maar het is ondertussen vrij rustig.
Ja? Ja, nou, één keer per maand. Het is 27 jaar geleden, hè?
Dat klopt. Maar het was dus heftiger. Ja.
Ja. Ja. Okay. En vind je het leuk als mensen je eraan herinneren?
Zeker. Ja. Dus het is, kijk, 99,9% van alle keren dat ik aan het woord is positief.
Ja.
Behalve
als je een Italiaans spreekt misschien.
Ja, precies. Nou, die hebben er af en toe nog wel wat meer moeite mee inderdaad. Want zo positief als die in de Nederlandse sportgeschiedenis staat, zo negatief staat die in de Italiaanse sportgeschiedenis. Het was echt een team dat daar de kroon op het werk moest zetten. Zo dichtbij waren, matchpoint voor hadden.
Ja.
En dan lukt het net niet. Dus dat was voor hen echt een enorme zure.
En nooit meer goed gekomen is ook met dat team natuurlijk.
Nee, die hebben in die samenstelling eigenlijk nooit meer samen een toernooi gespeeld.
Ja.
En dat was toch wel een beetje het gouden team ook van Italië. Met alle grote namen erin. Dus dat ligt bij hun nog steeds als een zware steen op hun maag.
Ja.
En dat nationale trauma, daar heb jij voor gezorgd, Bas.
Ja, gelukkig wel.
Ja. Grazie mille, zou ik zeggen.
Ja, precies.
Ja. Hey, we gaan zo natuurlijk uitgebreid met jou praten. Heb jij iets met paardensport?
Niet zo heel veel. Ik heb één keer in mijn leven op een paard gezeten. Twee keer eigenlijk. En het viel me enorm tegen. Het is hoog. Je hebt het idee dat je geen enkele controle hebt. Dat dacht ik waarschijnlijk ook niet. Maar ik vind het wel heel bijzonder hoe zij een paar dingen kunnen laten doen die zij willen.
Ja, nou, we hadden natuurlijk afgelopen weekend was het de wereldbeker springen en dressuur.
Mm-hmm.
Volgens mij hadden wij bedacht van we gaan eens kijken hoe het er eigenlijk met springen voor stond. Heb jij paarden gezien dit weekend?
Ik heb even terug zitten kijken. Zag er weer spectaculair uit. Mm. De winnaar, Richard Howley, met zijn paard Consulente Prelet Z. Ja, dat is een naam van een paard.
Ja.
Ik snap nooit waar, hoe ze die namen
lijkt me moeilijk,
ze zo noemen.
Lastig als je ze moet roepen.
Ja, Consulente Prelet. Maar dat, ik zag zijn finale, zijn laatste sprongen. En dat zag er wel echt spectaculair uit. Het was gewoon foutloos en ook echt met ruimte, zeg maar. Was niet spannend.
Ik vond het wel leuk. Die namen van die paarden zijn natuurlijk sowieso fantastisch. Mm-hmm. Maar het is wel leuk. Ik dacht, goed om te beseffen. Dus de nieuwe namen van de Nederlandse springruiters. Leopold van Asten. Kevin Jochems. Die Leopold van Asten is dus die werd zevende in de finale. Dus dat zou dan, voor mijn gevoel, is dat dan een beetje de hoop voor Parijs.
Ja, maar Kevin Jochems.
Ja.
Want ik vind dat dus grappig, want ik associeer paardensport heel erg met meiden en een beetje zo.
Ja.
Dat is ook een beetje Ascot upper class-achtige. Ja. Maar dat
geen Kevin.
Maar de Kevins hebben ook hun intrede gedaan in het springen. Dus ik vind dat mooi voor het egalitaire ideaal van de springruiters.
Snap. Het is niet alleen om de namen van de paarden.
Nee,
het
gaat
alle mensen die erop zitten.
Leopold vind ik dan inderdaad beter passen dan Kevin.
Ja, maar dit is de 21ste eeuw. En,
mooi.
Kan gewoon.
Ik kwam want ik dacht, ik laat het rijtjes aflopen met welke naam ik allemaal nog meer tegenkwam.
Mm.
Ik kwam natuurlijk uit de tijd van Ratina Z. Hè, zo.
Precies.
Coolie Jump the Queue. Is er nog eentje? Hula Hoop.
Oh, Hula Hoop, leuk.
Vond ik ook mooi. Ik moest meteen denken aan jouw dochter doet volgens mij ook mee aan de grote clubactie.
Zeker.
En de mijne ook. En die hebben dus een inzameling gedaan voor een nieuw paard op de manege. Want er was een ander paard was gestorven vorig jaar. Heel zielig. En die hebben ze een tweedehands paard gekocht. Moet jij eens raden hoe die heet?
Fretje.
Vindt het. Echt de perfecte naam van een tweedehands paard, toch?
Ja, fantastisch.
Wat goed.
Ja.
Nou, hoe heet de paardenvereniging van je dochter?
Manege Geuze Eiland.
Nou, Manege Geuze Eiland. Heel veel succes en plezier met Vindt het. Ja. Namens het hele team.
Ja, ik hoop dat ze hebben afgedongen. Iets met de verzendkosten.
Nee, eerst de maten opvragen. Kijken of het past.
Maar Leopold van Asten, Kevin Jochems. Daar gaan we op letten de komende tijd. Bas, we hebben een paar snelle vragen ter introductie voor je. Wie was jouw sportidool vroeger?
Michael Jordan.
Kijk, hebben we vorige week een aflevering over gemaakt. Waarom is Michael Jordan jouw sportidool?
In het begin gewoon vanwege zijn fantastische acties.
Ja.
Maar later ook meer omdat hij min of meer in zijn eentje een hele sportcompetitie droeg.
Ja.
En de druk die erbij komt kijken en hoe hij dan zeg maar, de afweging maakt tussen hoe kan ik het team het beste helpen? Door zelf constant naar voren te stappen of tijd te investeren in het team.
Ja.
En dat vond ik interessant. En het lukte hem eigenlijk allebei. En dat maakte hem enorm bijzonder.
Heb je uiteraard ook de Last Dance gekeken?
Zeker.
Ja.
Dat deed niet meteen zeg maar mijn waardering groeien.
Ja.
Want dan zie je ook wel dat wel ten koste ging van een aantal andere zaken.
Ja.
Mm-hmm.
En je zou kunnen zeggen, sporters die het winnen op één zetten en dan de rest minder belangrijk vinden.
Ja.
Nou, dan kan ik een heel eind in meekomen.
Mm-hmm.
Maar zoveel als hij ervoor opzij zetten en echte vriendschappen, dat vind ik toch wel een vrij heftige. Dus,
is Ron Zwerver de Nederlandse Michael Jordan?
Ron is een stuk aardiger.
Ja?
Ja, nou daarover gesproken, maar wie is dan de beste Nederlandse volleyballer ooit, Bas?
Ik zal eerlijk zeggen dat ik daar natuurlijk wel eens over nagedacht heb.
Mm.
En ik heb zelf een lijstje gemaakt waarvan ik vind waar die aan zou moeten voldoen. En ik vind mezelf op de tweede plaats staan. Na Peter Blanchet.
Oké.
Want ja, de beste, wat is de beste? Of is het de meeste, de persoon met de meeste prijzen?
Mm-hmm.
Dus het is niet zozeer de beste, maar degene die de meeste prijzen heeft gewonnen.
Ja.
Dan moet je een soort van ranking maken. Welke prijzen vind je het belangrijkst? En ik heb eigenlijk alleen maar de eerste prijzen meegenomen. En dan vind ik Olympische Spelen en WK's en EK's. En dan komen kampioenschappen, Europa Cup 1.
Ja.
En daar zit een beetje het verschil in. Peter heeft iets meer Italiaanse kampioenschappen gewonnen.
Ja.
En ik iets meer Europa Cup 1's. En je zou zeggen van, nou die wegen zwaarder. Maar ik vind een Italiaans kampioenschap moeilijker te winnen.
Ja.
En die heeft Peter meer gewonnen. Dus als je het zo heel klinisch bekijkt.
Mm-hmm.
kom ik net op de tweede plaats.
Maar heeft Peter Blanchet, want die cijfers heb ik niet helemaal in mijn hoofd, heeft hij ook langer in Italië gespeeld dan jij?
Maar dat maakt niet uit.
Oké.
Als ik 4 jaar heb gespeeld en 4 keer alles heb gewonnen en hij heeft 10 jaar gespeeld en 5 keer gewonnen, dan telt dat voor meer.
In jouw ranking niet. Oké. Okay. Nee.
Kun jij alle andere Hall of Famers van het Nederlandse volleybal noemen? Die in de internationale Hall of Fame staan?
Ja, Joop Alberda, Ron Zwerver, Peter Blanchet, Pieter Murphy. En ik zelf.
Ja, zijn er 5. Mis je er nog 1?
Dan mis ik er nog 1. Heeft dat te maken met zitvolleybal?
Ja, zeker.
Dan ben ik even zijn naam.
Pieter Joon.
Pieter Joon. Ja, ja. Afgelopen jaar.
De uitvinder van het zitvolleybal. Ja.
Afgelopen jaar, volgens mij.
Ja, of het jaar ervoor.
Het jaar ervoor, ja.
Heel recente toevoeging. Ik vond de meest verrassende naam in het hele...
Ja.
Ook weer zo iemand voor in ons Chef de Mission Museum.
Ja, dat dacht ik ook. Mm-hmm. Maar eens een stukje over maken.
Ja.
Mooi hoor.
Hey, en Bas, welke sport kijk je nu zelf het liefst? Is dan nog steeds volleybal of is het iets anders?
Nou, ik heb een nieuwe collega. Of een nieuwe collega die al een paar jaar. Maar ik heb sinds kort achtergehaald dat hij enorme NFL liefhebber is. American football.
Ja.
En eigenlijk kom ik tot de conclusie dat American football heel veel weg heeft van volleybal.
Oh, hoezo?
Nou, er zit natuurlijk bij volley zit er een netje tussen, maar het is wel een soort van een offensive en een defensive fase. Dus je valt aan of je verdedigt.
Ja.
En je moet eigenlijk patronen proberen te doorzien en daarop inspelen. En daar speelt een aanval tegen een verdediging. Er is een spelverteller die bepaalt welke calls er gemaakt worden. Dus ik vond het wel heel erg leuk om met hem. Hij is echt een hele fanatieke. Dus ik ben het een beetje gaan volgen sinds een paar maanden. Dus ze zijn net volgens mij 2 maanden weer bezig in
het nieuwe seizoen. Ja.
En dat is even de laatste maanden een nieuwe sport die ik volg.
Wat leuk. Ja. Heb je al een favoriet team?
Dat was dus ook zijn. Hij speelt voetbal fantasy. Dat
ja.
is.
Oh, ja, ja, ja.
Dat is. Dus hij kent bijna iedereen.
Ja.
Ik vond dus ook dat ik een soort van favoriet team moest hebben. Maar ik kwam er niet uit. Want dus ik ben maar begonnen met de 49ers. Omdat daar speelde de speler die ik als eerste kende. Joe Montana. Dat is een quarterback. En dat is de eerste NFL-speler die ik kende. En die speelde toen bij de 49ers.
Dat is San Francisco, toch?
Ja, San Francisco 49ers. Ja. Dus ik heb dat team maar gekozen. En tot nu toe doen ze het erg goed. Dus ik heb geluk gehad.
Nou, lekker.
Ja.
Geluk gehad.
Wat een wonderlijke keuze, vind ik. American football had ik nou nooit achterin gezocht.
Nee. Maar het is wel leuk om te kijken wat daar gebeurt. En hoe, je weet natuurlijk niet precies op wat van basis. Maar ik heb ook quarterback gekeken op Netflix. En dan zie je gewoon... wat daar nou precies gebeurt. Ja. Eventjes in de slow-mo, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Maar ook wat voor enorme fysieke sport dat is. En dat een quarterback eigenlijk van maandag tot en donderdag probeert weer een beetje op beide benen te gaan staan.
Ja.
Zodat hij zondag weer helemaal de beuk erin kan gooien. Ja. Of in elkaar gebeukt kan worden. Dat is, en dat vind ik wel interessant.
Hij kan nu natuurlijk ook dat WK rugby wat gaande was.
Ja.
Dat is prachtig. Ja.
Ja, maar daar werd dus ook iemand geïnterviewd die ze ook vertelde over wat dat dan betekent om rugbyer te zijn. En zei, het voelt een beetje alsof je 20 keer in een uur wordt overreden door een vrachtwagen.
Ja,
de rest van de week moet je daarvan bijkomen. Ja, zeg maar. Dan kun je ook een beetje voorstellen wat voor slijtageslag dat voor je lijf is op de lange termijn.
Je begint al met het volslied, met al die bloemkooloren die je ziet.
Ja.
Ja, dan is het 1 keer in de week. Zo'n week uit duurt 7 weken.
Ja.
Dus dat is alleen maar om mensen tijd te geven om een beetje te herstellen.
Ja.
Ik dacht trouwens ook, wij moeten snel een rugbyaflevering maken. Want dit hele WK leeft echt volgens mij ontzettend in Nederland.
Ja.
Dus het is echt tijd dat we daar dieper in gaan duiken.
Het lijkt me hartstikke leuk. Hey Bas, jij bent natuurlijk hartstikke lang. En dan is volleybal natuurlijk een hele logische stap.
Ja.
Maar kom jij uit een volleybalnest eigenlijk?
Nee. Mijn ouders tennisten op heel laag niveau, gewoon gezelligheidsniveau. En mijn vader die heeft wel 1 keer in de week, ging hij met een groep vrienden, ging hij volleyballen, huurde zijn zaaltje, ging ze een potje volleyballen.
Ja.
Maar ik was de eerste die lid werd van een vereniging.
Ja.
Ik heb dat gedaan, ik heb gejudo'd, ik heb getennist, ik heb getafeltennist, zwemdiploma's gehaald, gevoetbald. En uiteindelijk ben ik een beetje blijven hangen in tennis en volleybal.
Ja.
En toen bleef ik doorgroeien en toen werd het uiteindelijk volleybal.
En wanneer kwam je erachter dat je echt heel erg goed bent in volleybal?
Wat is heel erg goed. Ik denk dat ik pas toen ik in de Eredivisie ging spelen, dus op mijn 17e, 18e, dacht van nou, dus voor mij kan ik dit wel aardig.
Ja.
En toen zat je al bij Dynamo in Apeldoorn? Of?
Dus dat, toen ging ik naar Dynamo in Apeldoorn. Dus ik kom uit Os. Ik heb tot mijn 16e zeg maar, bij Ovoco.
Mm-hmm.
Osse volleybalcombinatie gespeeld.
Mm-hmm. Mooi.
Toen nog, nog iets meer dan een half jaar in Vught bij VWC. En toen ben ik vanaf het nieuwste seizoen in 89 ben ik naar Apeldoorn.
Maar dat is wel een beetje, dus even een voetbalmetafoor, is toch wel een beetje alsof je naar Ajax gaat, toch?
Mm-hmm. Nee, dat was alsof ik naar... dat team was gepromoveerd uit de eerste divisie.
Ja.
Dus Dynamo... Dus
ze waren helemaal nog niet zo goed toen.
Nee, mm-hmm. nee. En toen kwam daar een trainer, Paul van Siedrecht. En die heeft eigenlijk... Want die was ook trainer van Jong Oranje.
Mm-hmm.
Een paar talenten naar Apeldoorn gehaald.
Ja.
En dat bleef bij elkaar. En dat was een hele goede groep. En die is uiteindelijk kampioen geworden.
Ah, ja.
En daar is het eigenlijk een beetje begonnen. Met...
En dus daar viel ook jouw talent op. Dus bij Jong Oranje, kan ik me voorstellen. Ja,
ja. Want ik in, laten we zeggen, je hebt altijd een soort van onder 16 en onder 18 ongeveer. En dat groeit natuurlijk een beetje door. En ik was op een gegeven moment onder 16 speelde ik niet of heel soms. En toen werd ik toch een keer gevraagd om mee te mogen doen bij onder 18.
Mm-hmm.
Dus 2 jaar ouder. En daar ging het eigenlijk best wel snel dat ik ook speelde. Dus ik van zeg maar, de bank van onder 16 ging ik naar spelen bij onder 18.
Ja.
En nou, dat was wel een soort van moment van, oké. Okay. En toen kwam het contact met Apeldoorn. En toen had ik wel het idee van, volgens mij, als dit 1 keer lukt, zo'n wedstrijd spelen. Als je een keer goed hebt gespeeld, dan lukt het ook wel vaker misschien.
Ja. Hey, en wanneer kwam het Nederlands team in jouw leven?
In die periode dat ik bij richting Apeldoorn ging.
Ja, want we hebben het dan over?
Ja, 89 ongeveer.
Ja. Mm-hmm.
Er was ook nog het Dynamo toernooi. Dat was een volleybaltoernooi tussen kerst en oud en nieuw. En daar, dat was een van de weinige toernooien. Dat is vlak nadat ik daarbij kwam ook afgeschaft. Dat landenteams ook nog tegen clubteams mochten spelen in hetzelfde toernooi. Dan kon het dus zijn dat je speelde Zweden tegen... Panini Modena.
Mm-hmm.
En dat was best wel een groot toernooi. En toen mocht het Nederlands team daar spelen.
Mm-hmm.
En toen gingen een aantal spelers uit het Nederlands team, uit het bankrasmodel, die stopten daarmee en die gingen naar Italië.
Ja.
Peter Blanchier, Jan Postema, Ronald Sootsma, Rob Grabert. Dus toen kwamen er gaten en toen mochten dan 2 spelers van Dynamo als gastspeler meedoen met het Nederlands team in Apeldoorn.
Dus dat gaf in één keer ruimte. Want wij hebben het natuurlijk in de vorige aflevering toen gehad over dat er in één keer spelers vertrokken uit het bankrasmodel om naar Italië te gaan. Maar het schepte dus eigenlijk ruimte voor jou. Ja,
ja en wij mochten dus als gastspeler meedoen.
Ja.
En dat waren mijn eerste interlands.
Ja.
4 interlands.
Toen was je nog super jong dan, toch?
Ja, nou 18 denk ik. Ja, 18. Mm. Dat was denk ik het eerste of in het tweede jaar zoiets. Ja. Ja. Dus dat was in 1990. Eerste interland. En daarna ben ik weer gewoon 2 jaar. Toen waren er weer nieuwe jongens ik was toen nog niet goed genoeg voor het Nederlands team. Maar ik mocht als gast als van de thuisspelende stad zeg maar, meedoen. Toen ben ik er weer uitgegaan. En na 1,5 jaar, dus na de Olympische Spelen van Barcelona, ben ik er definitief bijgekomen.
Ja.
Nou, die eerste interland van jou is wel de Volleybal Hall of Fame ingegaan. Maar wel vanwege iets anders, toch? Vanwege Brecht Rodenburg?
Ja, dat was dus hetzelfde toernooi, maar 2 jaar later.
Oké.
Ja, nee, dat was in 92. Dat klopt.
Ja.
Dat klopt. Toen was zeg maar, dat was de eerste interlandreeks van het nieuwe team.
Mm-hmm.
Ja. En daar sprong Brecht op mijn enkel. Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Die foto heb ik vanochtend nog even bekeken. Heb jij die ook bekeken?
Nee, ik kan er niet tegen.
Nee.
Want ik weet dat is nog heel goed.
Ja.
Ook in mijn... In mijn hoofd heb ik dat ook live zien gebeuren, mm-hmm. zeg maar. Ik weet niet of dat daadwerkelijk zo is, want die beelden werden natuurlijk ook echt uit en tot in een treur herhaald.
Mm-hmm.
Maar het was echt een heel naar gezicht. Ja. Echt heel. Dus volgens mij ook als je nadenkt, als ik nu nog nadenk, dus wat is het, bijna 29 jaar geleden over een ernstige sportblessure, mm-hmm. dan moet ik aan dat moment denken.
Ja.
Ja. Dus ik echt zo'n bungelend beentje. Was
ja, het is net. We zullen dan de foto maar niet in de show notes zetten of op onze Insta-pagina, want anders gaat Willem over zijn nek. Maar het is een beetje alsof Brecht Rodenburg zo'n soort van touwtjespop is. Zo'n trekpop, zeg maar. En dat zijn ene been zo de hele andere kant op getrokken is. Zo ziet het eruit.
Ja. Het is wel goed gekomen met hem, gelukkig.
Ja, gelukkig wel.
Ja.
Hey, hoe is het dan als je zeg maar in 92 dan weer bij dat team komt? Er zijn dus ook heel veel mannen. Uit. Ze hebben zilver gewonnen op de Olympische Spelen.
Ja.
Hoe was het toen voor jou om in dat team te stappen?
Ja, we waren mijn grote helden. Die wonnen, die hadden een zilver medaille op mijn nek hangen.
Mm-hmm.
Ik had een paar wedstrijden, een paar jaar in een eredivisie gespeeld. En ik mocht dan met die gasten in één keer samen trainen. Dus dat was, ik vond het wel mooi.
En hoe was die hiërarchie dan in dat team?
Onderaan instappen, hè. Mm-hmm. Dus je had natuurlijk te maken met een groep, dat hebben we waarschijnlijk de vorige keer ook wel besproken. Dus die vier jongens die vlak voor de Olympische Spelen, anderhalf jaar van tevoren, uit het bankrasmodel stapten.
Ja.
De groep loyalen, zeg maar even dan, die doorgingen.
Mm-hmm.
En de groep Italianen die er dan nog weer vlak voor de Olympische Spelen bij kwam. Nou, dat waren al twee groepen.
Mm-hmm.
En na de Olympische Spelen gingen die twee groepen min of meer door met nog een groep jonge jongens. Dus er waren eigenlijk drie groepen.
Mm-hmm.
Die,
en wie waren die jonge jongens dan? Die?
Toen was dat Jeroen Bel, Sander Mulder, Richard Schuil kwam er toen bij. Michel Latouhin kwam er toen bij. Guido Geurtsen kwam er toen bij.
Ja.
Brecht Rodenburg.
Ja.
En ikzelf, mijn broer Mike.
Ja.
Dus die kwamen in die jaren daarna kwamen die erbij. En dat zorgde ervoor dat eigenlijk drie groepen waren. En dat onze trainer Joop Albeda, die moest daar weer één machine van maken.
Ja. Ja. Ook bizar eigenlijk dat je ook met... als je de geschiedenis kijkt van Nederlandse volleybal en ook zeg maar wat er daarna kwam. Dat zo'n gekke vloek in de tijd lijkt het wel. Dat het in één keer zo'n super talentvolle generatie was met zeg maar van veteranen. Maar ook super talenten aan de onderkant.
Ja.
Echt best wel bijzonder dat je in één keer zo'n gouden generatie krijgt.
Ja, maar ik moet ook zeggen, die finale viel natuurlijk op twee punten.
Mm-hmm.
Dus voor hetzelfde geld viel die terug en was die de andere kant op gevallen.
Ja.
En dan was het verhaal heel anders geweest. Dus het ligt heel dicht tegen elkaar. En daarbij moet wel worden gezegd dat zeg maar zo'n groep talenten, hè, van 12 talenten, maar ook op de bank.
Ja.
En ook de bestuur, bondsbureau, iedereen zat op dezelfde lijn. Dat moet wel, denk ik, goed. En natuurlijk is het af en toe wat wrijving. Maar wij voelden wel gewoon, dit is wel... een groep mensen die allemaal dezelfde kant op wil.
Mm-hmm. En hoe heeft Joop Albeda dat gedaan? Hoe heeft hij van die drie groepen dan eigenlijk één team weten te maken?
Nou ja, kijk, wat heel lastig is, is om zeg maar mensen naar voren te duwen. Je moet ze eigenlijk vertellen waar ze zelf naartoe willen gaan. Dus ze met verhaal bouwen over hoe jij, op welke manier jij richting het hoogste podium van de Olympus zeg maar, wilt komen. Dat heeft Joop gewoon heel goed gedaan. Mm-hmm. Ons meegenomen. In plaats van te vertellen wat we moesten doen. Hoe kunnen we nou al onze krachten samen bundelen.
Ja.
Om samen deze laatste stap te maken.
Ja.
Want dat voelde wel echt zo, de laatste stap.
Ja.
Ja, want het was dan eigenlijk... de voorbereiding was natuurlijk al in de loop van 92 gedaan door Arie Seelinger, kan ik me voorstellen.
Ja.
Maar dat leek me een hele andere trainer dan Joop Albeda.
Kijk, ik denk dat je in zo'n weg naar de top... Ik heb eigenlijk niks meegemaakt van het hele bankrasmodel. Ik heb alleen de verhalen gehoord, maar dat geeft me iets te weinig basis om daar vanuit te praten. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je van de 30ste plaats de wereldranglijst komt, waar de mannen ongeveer stonden toen ze in 86 begonnen aan deze reis, waren ze binnen zes jaar waren ze ongeveer, werden ze tweede.
Ja.
En in de world ranking misschien top 5, zoiets.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat zo'n traject overbruggen een andere manier van werken vraagt dan misschien het laatste stapje.
Ja.
En als Joop misschien die enorme stap had moeten maken en Arie Seelinger dat laatste stapje, weet ik niet of het hetzelfde resultaat had gehad. Omdat Joop misschien beter was in deze fase begeleiden en Arie misschien beter om gewoon even te zeggen, jongens, en nu gaan we even... zoals we het hier deden, doen we even niet meer. Ik heb een soort van benchmark uit de wereld. En die gaan we hier toepassen. Je moet gewoon hard en veel trainen.
Ja.
En niet 3 avonden in de week, maar gewoon elke dag 4, 5, 6 uur.
Ja.
En ik kan me nog herinneren, de eerste keer dat ik mee mocht trainen, dat was 4 uur. Dat was voor mij ook, zeg maar, dat zo lang trainde. Ik was,
een training van 4 uur.
Een training van 4 uur, ja. Ja. En mijn vader bracht me. En ik denk, dat was in de bankras dus. En ik moest weer terug naar Os. Ik heb Breukelen net gehaald. En toen ben ik in slaap gevallen. En helemaal, ik heb een week niet kunnen lopen. Was ik klaar.
Ja, maar ik heb ook gehoord dat Ronald Sootsma jou toen wel in het ootje heeft genomen.
Zeker,
laat ik zo zeggen.
Zeker. Dus wij die eerste...
Echte Friese.
Die ratten.
Ja. Dus het was zo, we hadden 3 uur trainen. En daarna nog een uur krachttraining. Dus we hadden daar in het kracht, of in het materialenhok, hadden we een soort van circuitje uitgezet.
Ja.
Dat moesten we doen. Arie zei, Ronald, neem je Bas mee en laat jij zien wat het is. Goed. We zitten pas moeten, het rondje moeten we doen. Er waren iets van 12 stationnetjes, 40 herhalingen en dan door naar het volgende stationnetje. Dus ik begin met 40 en dat moest je dan afwisselen. Maar hij deed niks door naar het volgende. Oké, ja, ik stond onderaan hier. Ja. Dus ik kon helemaal niks.
Hij weet Ronald Zoutsma.
Kijk, ja. Dit is Ronald.
Die zal het wel weten.
Ja, die zal het wel weten. En ik kende Ronald toen nog niet. Dus, maar dat veranderde snel. En de volgende stationnetje weer 40. Ik en hij 0. En de derde stationnetje weer 40 en hij 0. En op een gegeven moment komt Marco Brouwers naar me toe en zegt... Ronald, moet jij niet wat doen? Ik zei, nee, Bas doet alles voor mij. Dus we hoeven eigenlijk maar 20 te doen. Maar hij doet mijn 20 ook. Dus ik stond zijn oefening ook allemaal te doen. Dus dat was ook de reden waarom we precies zeg maar doordraaiden met de rest. Terwijl hij in principe niks deed. Dat was Ronald Zoutsma.
Toen kende je Ronald Zoutsma. Ja. Dus dat zou niet nog een keer gebeuren.
Hey, in die tijd ging je ook verhuizen naar Italië. Hoe werkt het? We kennen natuurlijk de voetbaltransfermarkt en zo een beetje.
Ja.
Hoe werkt dat dan in het volleybal? Want word je dan op een dag gebeld door zo'n ploeg van Modena van wil je bij ons komen? Of heb je een zaakwaarnemer die dat voor je regelt? Hoe werkt dat?
Mijn voordeel, ik was een beetje zeg maar de tweede lichting. Mm-hmm. Volleyballers die naar Italië ging.
Ja.
Dus ik had Postma, Grabert. En een aantal van hen had een...
Want Italië was echt het beloofde land, zeg maar, voor volleybal, toch?
Ja, je had in die tijd had je Italië, ook nog een beetje Brazilië en Japan.
Ja.
En dan Italië was het hoogste niveau.
Ja.
En in Japan kon je misschien het meeste verdienen.
Ja.
Maar goed.
Dat is ook wel weer ver weg.
Ook weer ver weg. En het niveau was echt lager dan in Italië. Ja. Dus alle grote jongens speelden in Italië. Dus je wilde graag in Italië. En ik ben via Rob Grabert en ook Peter Blanchet, die zaten bij dezelfde zakenwaarnemer.
Mm-hmm.
En Henk-Jan Held zat bij dezelfde zakenwaarnemer. Dus via hen ben ik bij deze man terechtgekomen. En, en hij, vanaf dat moment was hij mijn gesprekspartner op weg naar... Dus hij legde mij...
Jouw zakenwaarnemer.
Dus ja, mijn zakenwaarnemer. Ja. Dus hij legde mij een aantal mogelijkheden voor waar ik naartoe kon. En uiteindelijk hebben we een keuze gemaakt.
Ja. En even zeg maar voor het beeld, want het is dus midden jaren 90.
Ja.
Daar werd ze ook goed betaald gewoon voor. Want dat was op een gegeven moment was het volgens mij een beetje
de definitie is natuurlijk, de vraag is natuurlijk wat is de definitie van goed betaald?
Ja, nee, maar volgens mij was bij het bankrasmodel was dan een van de die jongens kreeg gewoon een soort van minimumloon van de volleybalbond.
Ja, je moest weer thuis gaan wonen, anders kwam die rond.
Ja, zeiden dat is alweer zoveel trainen, want daardoor hebben we geen tijd om alles op te maken.
Ja, precies. Maar
dan Italië is dan zei ja, ik kan gewoon een ton, 2 ton per jaar verdienen. Dat was ongeveer de zwervers en de Blanchet. Maar dat is inderdaad serieus. Dan ben je al gewoon serieus aan het sporten. Ja.
In mijn geval kwamen er eigenlijk 2 topclubs.
Mm-hmm.
En nog een club die meer betaalde, maar in het zuiden zat. En waar ik zeg maar sportief gezien niet zoveel uitdaging zat. Ik vond het echt een enorme eer dat 2 teams zeg maar interesse. Modena en Parma hadden interesse in mij. Maar meer als 7e man. Dus als eerste wissel. Een beetje een soort van universele speler die op elke positie zou kunnen invallen.
Ja.
En dat vond ik op zich... Dat weet ik niet of ik dat dan meteen zou zitten. Als het dan zou moeten gebeuren bij een van die 2 teams zou heel mooi zijn. Maar toen ging op het laatste moment bij een van die 2 teams een grote transfer niet door. Waardoor ze mij op die plek neer willen zetten.
Oh ja.
Andrea Gianni. Dat was de man die zeg maar in de finale tegen de antenne aansloeg.
Mm-hmm. Ja.
Dat was de grote man die Modena wilde halen. En die zij bleef op het laatste moment bij Parma.
Oh ja.
Ah. Waardoor, er moest een middenpositie gevuld worden. En nou, toen werd ik doorgeschoven. Dus zo ben ik eigenlijk bij Modena terechtgekomen.
Ja.
En ben ik daar vanaf het begin zeg maar basisspeler geweest. Ja.
En weet je nog de eerste keer dat je in Modena de trainingshal binnenliep? Kun je dat nog voor de geest halen?
Ja, we hadden net de WK-finale verloren met de laatste set 15-1.
Niet heel close.
Niet heel close door een ace van Cantagalli op mij.
Mm.
En die zat dus in die kamer toen we daar binnenkwamen. En de stemming was natuurlijk heel goed.
Bij hun.
Bij hun. Ik kwam daar dan natuurlijk als broekje een beetje binnen. En ook nog een beetje als van, nou ja, laat eens even kijken. Ja, want ik speelde die zomer... als een soort van experiment op de buitenpositie, buitenaanvaller, terwijl ik op midden gehaald was. Mm. Ze hadden mij als midden gescout en dus ik ging weer terug naar het midden. Dus het was in het begin heel even wennen en je moet ook even aan een nieuwe spel willen wennen.
Mm.
Maar de jongens zijn allemaal gepokt en gemazeld en die pak je op. Het aantal buitenlanders op dat moment was nog maar 2 en dus je mocht nog maar 2 buitenlanders in een team hebben. Dus het het laten landen van buitenlanders in je team was hen wel... Dat konden ze prima.
Ja.
Dus het voelde wel als...
Maar sprak jij al Italiaans dan, bijvoorbeeld?
Nee. Dus ik heb in het begin gewoon zelf Italiaanse lessen
Toch dicht bij Vught bij de nonnen zat, zou je
zeggen. Ja, zeker. Heb ik niet overwogen, maar ik ging gewoon mee. En als we s'avonds een hapje gingen eten ergens, dan probeer je maar een klein beetje te volgen. Ik had wel een lijstje gemaakt van alle zaken die met voetbal te maken hadden. Dus... hoger, harder, sneller, bal, antenne, lijn, binnen, buiten, iets sneller, iets hoger. Hè. Zo, dus dat soort dingetjes allemaal waarmee ik met mijn teamgenoten kon communiceren.
Ja.
Dus dat lijstje kende ik wel, maar gewoon een gesprek aangaan. Maar ik denk dat ik in een maandje of drie of zo mijn eerste interview op televisie deed. En dat, mm-hmm. Dat ging natuurlijk nog een klein beetje rotten en stoten, maar ik kwam er wel uit.
Maar dat vinden ze dan juist wel charmant.
Zeker. Ja. Ja, de Italianen vinden het wel heel mooi als je het probeert.
Ja. Maar het is ook dan natuurlijk want Italië was natuurlijk eigenlijk de grote challenger, zeg maar, het grote team.
Ja.
En volgens mij heel veel van die jongens speelden ook gewoon bij Modena.
Zeker. Dus ik kwam naar de WK in 94, na 15-1 kwam ik in de kleedkamer. Ja. Was daar heel vrolijk.
Ja.
Maar in 96 kwam ik terug en toen zaten er 4 zilveren medaillewinnaars. En mijn broer en ik, alle 2 goud, kwamen toen binnenlopen. Dat was de sfeer net iets anders.
Ja.
Maar het is inderdaad wel zo. Wij speelden in Italië, was het Ajax Feyenoord was een beetje mode naar Treviso.
Mm-hmm.
En bij Treviso heeft Jeroen altijd gespeeld. En Peter op een gegeven moment ook nog een tijdje.
Ja.
Peter Blanchet. En dat was geel tegen rood. En in de zomer speelde min of meer, ik denk van de 12 spelers die in het veld stonden... Bij geel tegen rood speelde in de zomer blauw tegen oranje. Ik denk dat er ook 9 van diezelfde spelers ook in het veld stonden.
Ja.
Dus het was altijd een beetje op het einde dezelfde spelers tegen elkaar.
Ja.
Mm. Dus wij wisten ook echt alles van elkaar. In welke rotatie. Hè? Dus je draait door. Dus je staat altijd op een andere manier tegen spelers.
Mm-hmm.
En wat doet een bepaalde speler in een bepaalde rotatie. Als hij die stub krijgt. En dan komt daar vandaan aanlopen. Als er daar geserveerd wordt. Dus die data die wordt allemaal verzameld. En dat moet je proberen een beetje een soort van...
Ja,
strategie op te bedenken.
Maar dit is want we komen straks natuurlijk uitgebreid te spreken over Atlanta. Maar dit is echt zo een van de zo'n verborgen lijn die ik helemaal nog nooit had gezien. Dus dat Nederland-Italië. Dat jullie elkaar allemaal door en door kenden. Mm. Gewoon van die clubteams al.
Ja. Ja.
Dus dat daar gewoon ook ploeggenoten tegenover elkaar in de Olympische finale stonden. Mm. En elkaar natuurlijk inderdaad van haven tot gort kenden. Ja.
In Italië wordt dan een beetje een soort van... trouwens in Nederland ook hoor. Maar in Italië is dat nog net iets verder en iets meer data gedreven. Kijk, het spelletje op zich is best wel overzichtelijk. Het is altijd 3 contacten en dan moet er iets gebeuren.
Ja.
En dat kun je, bij voetbal is het lastig, want je kunt 10 keer achter elkaar tikken. Maar bij volleybal is dat, dus daar kun je echt wel een strategie op maken.
Mm-hmm.
En je kunt een team ontleden. Wat als dit gebeurt, dan gebeurt dat. Wat als dit, dan dat. Wat als dit, dan dat. En dat probeer je helemaal door te trekken.
Ja.
Ja.
Ja, maar jij doet dat, jullie doen dat als Nederlanders voor het Italiaanse team. Het Italiaanse team doet dat natuurlijk ook bij jullie.
Ja.
Dus dan staan er eigenlijk 2 teams tegenover elkaar die bij alles weten. Als dit, dan dat. Dus dan moet je dus eigenlijk denken, ja, maar wij denken nu dit.
Zij denken dat wij denken dat zij denken. Dus hoe ver ga je dat doordoen?
Ja. Ja.
En er is een moment in een wedstrijd waarop je dat laat vallen en teruggaat naar je favoriete bal.
Mm. Ja.
En dat moment herkennen is prettig, want in principe...
Ja, en dat is dan als je moe bent of onzeker misschien.
Of als het spannend is, van je op zeker, nu moet ik mijn sterkste bal, want dit is mijn beste
match
bal.
Point. Ja.
Match point.
Mm-hmm. Ja. Ja, want ik heb wel een keer jou gehoord over Peter Blanchet, dat als jullie in het nationale team met elkaar speelden, dat als Peter wist precies wat voor bal hij aan jou moest geven. Jullie,
nou ja, dus zeg maar, de afspraken die ik had met de spelvuller in Italië en in Nederland, die waren een beetje anders. Peter liet me eigenlijk helemaal vrij. Dus Peter, die gaf mij de bal die ik vroeg naar de paas. Dus de tegenpartij serveert.
Mm-hmm.
Wij pasen. Nou, op het moment dat de bal gepaasd is... Ik heb daarvoor al gezien ongeveer hoe de blokkering staat. En dat is niet dat één keer een held, andere winnen dan ook. En op het moment dat de bal naar de spelvelder gaat... roepen wij de bal die we willen hebben.
Mm. Hoe doe je dat?
Ja.
Je hebt zeg maar... Het veld is 9 meter breed.
Ja.
En die kunnen ze in 9 vakjes opdelen...
Ja.
En het eerste cijfer wat je roept is de locatie in het net. En het tweede cijfer wat erachter zit, dat is zeg maar de hoogte. Dus je kunt een snelle bal, een iets minder snelle bal of een hoge bal. Dus je hebt bijvoorbeeld een 53 is een hoge bal helemaal op links. Want je begint vijf, dus helemaal links voor, een bal die Ron Zwerver vaak aanviel.
Ja.
Die was op positie 5. De meest linkerkant van het net.
Ja. Okay.
5, 4, 3, 2, 1. Dan op 0, zeg maar, stond de spelvuller. Mm-hmm. En dan achter was A, B, C.
Ja.
Nou, en dan heb je dus een bal die voor, dus vlak bij Peter, op dus een meter voor hem, dat is een 1.
Ja.
En dan kun je een 1, een hoge bal op 1, maar die wordt bijna nooit gespeeld. Maar een snelle bal op 1, dat is een 11.
Oh ja.
En een bal die op positie 3, eerste tempo, is een 31. Een steekje noemen ze die in het volleybal. En een hele snelle bal op de buitenkant, een streep op de buitenkant, dat is een 51.
Ja.
Een iets rustige bal is een 52. En een rallybal is een hoge bal 53.
Ja.
Dus wij riepen, zeg maar, die.
En jij bepaalt dan als aanvaller?
Ja, ik bepaal 31, 11 A.
Ja.
En dan had je dus soms nog wel een 11 weg. Dat was een beetje een 11 die iets meegaf.
Variant.
Nog 25, 30 centimeter verderop, weet je zo. En dat riepen we dan.
Ja.
Of een 11 hoog. Die was ietsje trager, ietsje hoger. En die gingen we dan proberen eroverheen te slaan.
Ja.
Dus of een 11 in. En dan gaf ze eigenlijk bijna boven het hoofd waarbij je erin sprong. Nou, en die dingen kon ik roepen bij Peter.
Ja.
En Peter, die kon hem dan geven. Maar die kon ook bedenken, nou, als hij dat roept, dan moet die middenman aan de overkant moet met Bas mee. Of moet met Henk-Jan mee. En dat betekent dat er ergens aan het net iemand een op één situatie heeft. Als je in de buitenkant een blok hebt, dan is het bijna altijd scoren.
Mm-hmm.
Dus dan kon hij ook bepalen, als ik dicht bij de spelvelder kwam, dan speelde hij hem naar voren open, zo noemen ze het dan.
Mm-hmm.
En als ik 31 kwam, dan speelde hij hem naar achter open. En dat kon hij ook nog bedenken.
Ja.
En bij de
begin nu een beetje begrijpen waarom je hem de beste volleyballer.
Ja.
Maar nee, dit is toch een soort van, dit is gewoon schaken.
Ja.
Maar dan op de milliseconden. Want hoeveel tijd heb je voordat zo'n bal eraan komt?
Ja, weinig.
Ja.
En in Italië was het dus zo. Fabio Vullo was de spelvelder waar ik in Italië mee gespeeld. Dat was ook een hele goede spelvelder. Maar die hield het liever wat meer in eigen hand. Dus die vertelde me gewoon waar ik heen moest.
Die riep naar jou.
Die riep naar mij, doe jij dat?
Ja.
Want dan ik heb een plan en dat wil ik uitvoeren. En, dus zo.
Ja. Oké. Okay. Wauw.
Ja, Peter Blanchet was dus uw vraag bij draaien. En dan kreeg je hem ook precies daar waar je hem wilde hebben.
Ja, en het maakte bij Peter ook nog uit. Want degene die het hartstikke schreeuwde had de grootste kans de bal te krijgen. Dus dat was heel gevoelig voor
autoriteit.
Niet autoriteit, maar als je hem graag wil hebben, dan krijg je hem.
Oh, ja. Ah, ja.
En als je laat zien dat je hem zeg maar dan ook scoort. En als je laat zien in belangrijke wedstrijden dat je dan vraagt en scoort.
Ja.
Dan neem ik dat mee voor de volgende wedstrijden. Want dan weet ik dat jij hem dus wilt hebben. En dat je dan ook zeg maar je call kunt waarmaken.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat dit vraagt ook wel zelfvertrouwen van jou. Zeker als je als jonkie in zo'n team komt. Om dan gewoon tegen zo'n Blanchet te zeggen 31.
Ja, nou, kijk, en wat meespeelde in mijn voordeel was dat of in de aanvallers hun voordeel is dat Peter super precies was. Dus als ik iets vroeg, dan kreeg ik hem daar ook.
Mm-hmm.
En dat maakt het voor mij heel makkelijk.
Ja.
Dus als je elke keer ook maar moet afvragen, hoe krijg ik hem wel, dan gaat het wel goed. Mm-hmm. Dan moet je eerst afwachten of de bal die je wil hebben, of die komt. In plaats van dat je min of meer met je ogen dicht die bal kunt lopen. Mm-hmm. En zelfs kunt slaan. En dat hij dan toch nog een grote kans dat je erin zit.
Mm-hmm. Ja.
En nou, dat gevoel had ik enorm bij Peter.
Ja.
Die wist gewoon wat ik liep. En dat ging automatisch. Ja.
En was dit nou een deel van die eerste 90% die jullie dat ze in de eerste jaren hebben vervolmaakt? Of was dit echt die laatste 10% van Joop Albeda?
Nou, we hebben wel een paar ballen uitgevonden. Mm. Met name hele snelle ballen achter de 3-meterlijn. Dus voor en achter. Die hebben we wel ook geoefend en gespeeld. En dat was ook wel, soms had Joop een speelkwartiertje. Dus normaal gesproken is het zo dat je speelt zoals je traint. Dus als je in de training veel fouten maakt, maak je best ook veel fouten. Dus de bedoeling is, zo min mogelijk fouten. Als je in een situatie komt waar je niet zeker weet, dan moet je niet alles riskeren. Maar probeer hem dan zo met zo min mogelijk risico zo moeilijk mogelijk weg te geven. En soms liet hij dat gaan. Hij zegt, nu mag je alle fouten maken. Maar bedenk maar of er een nieuwe bal komt.
Ja.
Mm.
En nou, in zo'n speelkwartiertje zijn een paar nieuwe ballen ontstaan. Die we ook wel toegepast hebben. Dus die afstemming en dat ontwikkeling van het spelletje. Dat was bij Joop, hadden we af en toe wel wat tijd voor.
Ja, een beetje meer variatie in de inbrengen.
Ja, zeker.
Hoe was dat in de aanloop naar Atlanta 96? Ik bedoel, ik kan me herinneren dat jullie het jaar daarvoor nog een belangrijke wedstrijd tegen de Italianen hebben gespeeld. Was dat echt een kentering?
De World League, ja. Dat was een paar maanden ervoor. In 92 was de Olympische Spelen in Barcelona. Toen won Nederland zilver door van Brazilië te verliezen.
Ja, kansloos ook.
Ja, maar won Nederland in de kwartfinale van Italië op één punt. Ja. 16-17 was het nog maar één punt verschil. Het jaar daarna, in 93, verloren we de finale van Italië op het EK. In 94 verloren we de WK-finale van Italië. En in 95 verloren we de EK-finale van Italië. En wij wonnen wel eens, maar altijd op het moment dat het niet heel belangrijk was. Driekwart van de wedstrijden verloren we van Italië. Dus ook vanuit de bond, en ik gaf het al eerder aan, zij hebben ook meegedacht. Was het misschien een idee om te kijken of wij zo'n belangrijke finale ook een keer met steun van het Nederlands publiek konden spelen. Dus het idee was, we gaan de World League in Nederland organiseren.
Oh ja.
Om te kijken of we dan zeg maar een keer een finale tegen Italië konden spelen.
Ja.
En die band te breken om al die finales te verliezen. Nou, dat lukte. 22-20 in de vijfde set. Die was nog spannender dan de Olympische finale. En toen wonnen we dus de World League. En toen hadden we zoiets van, oké, kan dus wel. En met dat gevoel gingen we naar Atlanta.
Ja, dat volgens mij, ik heb meer volleyballers horen zeggen, dat soort man, vooral mentaal soort moment was, dat je eindelijk denkt, zoiets, we kunnen ze verslaan. Ja. We zijn niet het is niet gegarandeerd zilver, zeg maar. Ja. We kunnen ook, op een goede dag, kunnen we ook goud winnen.
Nou, met één opmerking, want je kunt je voorstellen, dat was een, voor de Italianen, die waren zwaar gefrustreerd dat ze die finale verloren.
Mm-hmm.
En wij zaten in de poolfase op de Olympische Spelen, dus anderhalf, twee maanden later, bij Italië in. En toen wij voor het eerst na onze gewonnen World League finale een wedstrijd speelden tegen Italië, was de poolwedstrijd op de Olympische Spelen.
Ja.
Daar hebben we geen bal gezien. Ja. Zij hebben ons met 3-0 uit de tent gespeeld. En dat was even een soort van, oké, nu hebben ze die frustratie hebben ze al van zich afgespeeld.
Ja.
Voor ons was dat wel prettig. Mm-hmm. Dan hoeven ze dan, want stel dat zij in een andere pool zaten en we waren ze pas in de finale tegengekomen, dan had ik het toch moeten zien.
Oh, ja. Ja, maar het lijkt me toch niet een heel lekker begin om meteen met 3-0 op je bal te krijgen.
Dat was al halverwege de pool.
Ja.
Ook wel een beetje, die had je kunnen verliezen. De rest ze werden uiteindelijk tweede in de pool van 6. En moesten tegen de nummer 3 aan de andere kant.
Ja.
Dat was kruisfinale. En ik heb nog wel eens beelden teruggezien van ook die wedstrijd en ook de interviews op tv van ons na die wedstrijd.
Ja.
Ik stond er versteld van hoe uiterlijk kalm iedereen was. Van oké, nou, prima.
Ja.
Hebben ze even de frustratie van zich afgespeeld. Bijna arrogant, veel zelfvertrouwen.
Ja.
Maar dat voelde schijnbaar dus echt zo.
Zo mentaal zeker waren jullie inmiddels dus.
Dat wij weinig belang hechten aan de uitslag van die wedstrijd.
Mm.
Daar leek het echt op.
Ja.
En ik kan me dat gevoel zeg maar, van die wedstrijd toen niet meer terughalen. Ik heb daar geen gevoel bij. Ik weet niet meer hoe. Maar toen ik mezelf zo zag, dacht ik van, nou, dat is wel vrij cocky. Ja.
Het helpt dan denk ik ook wel dat je al zoveel, want je zoveel ervaren mannen met je mee hebt.
Ja. Ja.
Want voor jou was het natuurlijk de eerste Olympische Spelen.
Ja.
Maar
ja,
voor heel veel andere gasten, die hadden natuurlijk al zilver gewonnen in Barcelona.
Zeker. Ja.
Dus volgens mij hoorde ik Ron Zwerver ergens in een documentaire ook zeggen dat hij echt op een hele andere manier in dat toernooi stond dan in Barcelona.
Ja.
Veel ontspannender en relaxter en veel meer aan het genieten van alles en zo.
Zeker.
Want hoe was het? Jij werd opgeroepen om mee te gaan naar Atlanta.
Ja.
Je kwam daar aan. Dus voor het eerst loop je zo'n Olympisch dorp binnen. Wat waren je indrukken?
Nou, nog even terug naar de kwalificatie. Dus dat is zeg maar een dik half jaar daarvoor in Japan. Dat was echt een magisch moment. Dat je dan echt toe gaat treden tot de Olympische familie. Zo voelde dat echt.
Ja.
Dat was echt magisch. En dan op weg naar Atlanta. Nou, we kwamen daar aan. En de Olympische intake ID ophalen duurde enorm lang.
Mm-hmm.
Dus we kwamen daar aan en we hebben 4 uur in de rij gestaan. In zo'n Amerikaanse rijtjes. Door een soort van enorme
vliegveld staat.
Op vliegveld hadden ze een speciale loods leeggeruimd. Om bijna de hele wereld die tegelijkertijd aankwam.
Ja.
Daar van een NPC ID te voorzien. Dus we hebben daar 4 uur lang met een groepje van 12 lange mannen. Naast bij elkaar gestaan. Terwijl alle ploegen door elkaar liepen. En er is later nog wel wat gezegd van iedereen had zoiets van, staan die mannen nou echt gewoon 4 uur lang bij elkaar gewoon te wachten
op hun benen?
Te wachten tot ze aan de beurt zijn. Mm-hmm. Maar dat was dat we hadden voordat we naar de Olympische Spelen gingen, hadden we Joop georganiseerd om even de mensen die al een keertje waren geweest te laten vertellen wat het nou is om naar de Olympische Spelen te gaan.
Ja.
En wat dan zeg maar wat je daar allemaal kan overkomen, zodat we niet verrast werden. En Ron, ik kan me nog heel goed herinneren, die vertelde daarvan, ja, Olympisch Spelen is alleen maar wachten. Wachten bij de naar buiten gaan, wachten bij het Olympisch dorp in komen, wachten bij de eten, wachten bij de ID, altijd maar wachten. Wachten op de bus. Dus nou, dat hadden wij in onze oren. En dus als je moet wachten, gewoon de memory stick even eruit. En gewoon staan en wachten tot je aan de beurt bent. En dat was, dat deden we.
Dat is een goede mindset, denk ik, als je hierin moet wachten.
Deze ga ik onthouden voor de Efteling. Als ik met mijn kinderen in de Efteling zit. Jongens, even je memory stick eruit. Ja. Gewoon even wachten. Ja.
Gewoon even staan.
Memory stick ook.
Maar moet ook wel bijzonder zijn. Want je staat daar dan op in zo'n hal met inderdaad allemaal mensen uit de hele wereld. En alle soorten en maten. Ja. En jullie hebben goed uitzicht. Want je kan alles zien.
Ja, wij zien wel alles. Ja.
Maar je zit dan tussen al die andere beroemde sporters.
Nou ja, dat was ook één ding. Dus je denkt dat daar, je kent niemand.
Ja.
Kijk, als Roger Federer langs komt lopen of Serena Williams, die herken je wel. Ja. Maar ik ken geen enkele handballer. Ik ken geen enkele honkballer. Ik ken misschien drie roeiers.
Ja.
Van over de hele wereld. Hè?
Ja. Ja.
Dus het idee dat je daar alleen maar bekend tegenkomt, niemand.
Het zijn vooral natuurlijk heel veel atleten.
Gewoon. Het zijn gewoon 15.000 atleten en coaches en begeleiders. Ja, als je er 30 kent, en dat is misschien al veel.
Mm-hmm.
Hè? Dus in zo'n situatie.
En vonden jullie daar snel dan weer die mentale, die mindset die je nodig had, zeg maar, los van al dat wachten?
Nou, wat de volgende ding was, is het dorp verkennen.
Ja.
Ook naar het Holland Heinekenhuis. Want dat was, kijk, op het moment dat je daar niet geweest bent, en je hoort de hele tijd over het Holland Heinekenhuis, dan weer er naartoe.
Mm-hmm.
Dat die neiging moet je even weghalen. Dus je gaat er gewoon in het begin naartoe. Dit is het Holland Heinekenhuis. Ja, en het is net als een studio. Als daar niks is.
Ja.
Het is gewoon een kale ruimte.
Ja.
Dus we zijn daar geweest. Oké, nou dit is het.
Ja.
Check, next. En dan even een wandeling door het dorp maken. En dan vanaf dat moment ging het over tot de orde van de dag. En wedstrijden spelen. Ja.
Ik begreep dat de bedden niet helemaal waren afgestemd op jullie gemiddelde lengte van de volleyballers.
Nee, deze ruimte waar we nu in zitten is denk ik 2 keer, 3 keer zo groot als onze kamers toen waren.
Ja.
Oh. Ja. En bij wie sliep jij?
Bij Henk en Held.
Okay.
Ja, dus we hadden grote bedden.
Ja.
Dus ze hadden voor ons grotere bedden geregeld.
Oh, toch wel. Ja.
Maar die stonden helemaal klem. Dus we hadden 2 bedden. Een kast en een bureautje. Dat betekent dat eigenlijk maar 1 iemand in de kamer kon staan. Ja. En de ander moest op zijn bed blijven zitten. Dus dat was een soort van, we zaten in het voor mij Georgia Tech universiteitsgebouw. Achter 1 voordeur hadden we 6 kamers. 2-persoonskamers en daar zat het hele team in.
Ja.
Met een gezamenlijke woonkamer. Waarin een televisie stond en waarin alles wat er afspeelde op televisie spelen, kon je daar zien zonder commentaar. En daar zaten wij de hele dag.
En hoe ver was dat dan? Is dat dan nog een eind van de volleybalhal vandaan ook?
Ik denk dat een reis was uit en thuis van half uur, 3 kwartier.
Ja. Oh ja.
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 Ja. Ja.
Okay.
En dan speel je je eerste wedstrijd op zo'n Olympische Spelen. Is dat dan heel anders dan een wedstrijd bijvoorbeeld in zo'n World League?
Ja. Nou ben ik even kwijt. Volgens mij was de eerste wedstrijd tegen een Afrikaans land. En dat ging even moeizaam in het begin. Misschien Tunesië of zo. Maar ik weet het niet precies. Het was nog best wel een even erin komen. Je weet gewoon, dit gaan we winnen. Maar het was toch even erin komen. Altijd even.
Nederland-Tunesië, ja. Eerste wedstrijd.
Nederland-Tunesië. Mm. Ja. En ik weet nog dat ik een van de eerste ballen gewoon vol in een blok trek. Bij zo'n gast van Tunesië. En toen dacht ik, zal het niet zo zijn dat ik nou tegen een onbekende speler aankom die mij volledig in de tas heeft. Weet je wel? Ja. Nou, gelukkig, uiteindelijk ging het best wel goed. En wonnen die wedstrijd. En dan is ook wel zeg maar de stress wel een klein beetje eraf. En vanaf dat moment wordt het een gewoon toernooi.
Okay.
Ja.
Een gewoon toernooi?
Ja.
Ja, voel je dan niet de spanning?
Ik moet je voorstellen, er was toen nog geen social media.
Ja.
En wij zagen de wedstrijden gewoon op televisie.
Ja.
Ook de rest, maar voor de rest weinig context. Er was 1 ruimte in Atlanta waar 6 tafels stonden met 4 computers erop.
Ja.
Dat was de internetruimte voor het hele Olympisch dorp. En als we daar naartoe gingen, was
het altijd internetcafé.
Ja. Internetcafé. En als we daar naartoe gingen, was altijd ruimte. Dat betekent, internet. De Telegraaf had geloof ik toen al wel een pagina online. En die vernieuwden ze 1 keer per dag.
Oh, ja.
Er kwamen wat nieuwe berichten op. Dat was het. Dus wij hadden helemaal geen besef dat het, zeg maar, hoe groot het was. En dus werd het voor ons gewoon een toernooi. Het was gewoon een zaal die iets groter was dan normaal. En daar speelden we gewoon om de dag een wedstrijd.
Ja. Dat is wel een zalige onwetendheid inderdaad. Dat je nu Je kon toen veel beter in je bubbel blijven dan je als sporter nu zou zijn. De sporters die straks naar Parijs gaan.
Ja.
Die hebben die hele social media erbij. Die hebben ook alle reacties die je daarop krijgt.
Dat natuurlijk. Vind ik echt een niet te onderschatte extra factor. Die het wel echt 10 keer moeilijker maakt volgens mij.
Echt wel?
Ja, met name de mentale druk. Want je kunt zeggen, ja, dat kun je uitschakelen. Je kunt niet alles uitschakelen. Dus als er iets staat van iemand die iets vindt over wat jij doet. Mm-hmm. Dat gaat in je systeem zitten. Mm-hmm. Ja. Dat kun je nog, zeg maar, social media gebruiken. Ja, als ik zeg maar, nu naar Parijs zou gaan. Dan zou ik echt mijn telefoon. Ik zou gewoon een oude Nokia meenemen om te kunnen bellen en sms'en. En voor de rest niks.
Ja.
Ik zou het niet aan durven. Nee. Bijna.
Nee, terwijl al die grote spelers hebben ook nog sponsorsdeals. Ja. Dus ze moeten ook wel online zijn. Ze moeten ook wel ergens op reageren. Ze moeten daar ook iets laten zien. Dus ze kunnen bijna niet eens een oude Nokia meenemen.
Maar ik zou, als ik een grote speler zou zijn, dan zou ik gewoon iemand inhuren die dat voor mij eventjes afvinkt. Mm-hmm. Van tevoren even opstellen.
Ja.
En zeggen, als dit dan dat. En zo. Want als je dat ook nog moet managen, is echt bijna niet te doen, hoor.
Wat deden jullie als je niet op je telefoon zat en niet kon internetten? Wat doe je dan tussen die wedstrijden door eigenlijk?
Nou ja, dus we hadden één dag spelen, een dag rust, spelen, rust. Dus dat ging de hele tijd door. En op de dag rust hadden we meestal een training.
Ja.
En voor de rest een beetje hangen.
Maar wat hangen? Als
aan de televisie kijken. Dus,
beetje andere sporten en zo.
Ja. 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 Ik denk dat we zijn ook nog naar het Centennial Park. Was de bedoeling om daar naartoe te gaan tot die bommelding er was.
Oh ja, dat ook nog natuurlijk.
Zeg maar wegviel.
Ja.
Nee, maar voor de rest, maak je een wandelingetje.
Tijd, wachten tot de volgende wedstrijd.
Ja, wachten tot de volgende maaltijd.
Ja.
Of de volgende training, ja.
Ja, jullie vlogen door die groepsfase heen. Hè? Dus inderdaad, de enige wedstrijd die je verloor was Italië.
Ja.
Met 0-3. Alle andere wedstrijden werden met 3-0 gewonnen.
Ja.
De kwartfinale was traditioneel een moeilijke wedstrijd.
Alles op het spel, hè?
Ja.
Ja, dus dat was tegen Bulgarije.
Ja.
Die stonden bekend als een team dat als ze er zin in hadden, dan waren ze echt zeer gevaarlijk.
Ja.
Maar het kon ook zo zijn dat je, als ze er geen zin in hadden, was je binnen een uur klaar. Ja. Dat was echt.
Maar goed, Olympische Spelen, dan heb je wel zin, toch?
Ja. Maar daar kon je bij hun niet eens zeker van zijn.
Oh ja,
dus tenminste, het zal onveilig hadden ze er zin in. Maar dat leek soms van de buitenkant niet zo.
Ja.
En als er dan 3 dingen fout gingen, dan viel het vaak uit elkaar.
Ja.
Ze hadden niet een soort van, we blijven met elkaar vechten. Dat leek wel eens niet aanwezig. En dit was een 3-1.
Ja.
Waarbij een aantal spelers zelfs even gewisseld is. Als ik me niet vergis. Dus het was echt even aanpoten. Leek het meer van de buitenkant dan van de binnenkant.
Mm-hmm.
Dus zeg maar vanuit het team zelf dacht van, oké, dit is een pittige wedstrijd, maar we gaan hem wel winnen.
Mm. Ja.
Maar zo zag het er van de buitenkant niet altijd uit.
En waar haalde je dan dat zelfvertrouwen vandaan, van dit gaan we wel winnen?
Ik had wel het idee dat wij nog zeg maar zoveel beter konden met wat we deden. En dat we dat ook zeg maar in eigen hand hadden. Dat je wel het idee had, hè, en dat kun je natuurlijk nooit vastpakken, maar dat is iets wat leeft in je hoofd.
Mm-hmm.
Dit moet lukken. En dat het dan af en toe tegen zit, omdat zij een paar magische ballen erin slaan, is prima. Maar het was nooit zo ver gekomen in mijn beeld dat we daar serieus gevaar liepen. Mm-hmm. Ondanks het feit dat zeg maar qua beleving en qua gevoel aan de buitenkant heel anders kan voelen.
Mm-hmm.
Ja.
Jij wist dat die extra versnelling nog erger.
Dat wist ik niet, dat gevoel. Dat gevoel had ik. Dus dat is wel een cruciaal verschil, mm-hmm. zeg maar. Want je weet natuurlijk niks. Maar het gevoel dat je denkt van dit gaat goed komen.
Hoe voelde jouw eigen vorm eigenlijk in het toernooi?
Goed.
Ja? Vanaf het begin af aan al?
Ja.
Waar merkte je dat aan?
Hoe hoog je zit. Ja, dus,
als in letterlijk hoe hoog je springt.
Ja.
Echt? Is
ja.
dat...
Dus op het moment dat je ballen erin slaat en dat je denkt van dit is echt niet normaal, dan voelt het lekker. Ja.
Ja.
En het lijkt, als je echt zeg maar in een soort van flow zit, dat je alles net 1 fractie van een seconde eerder ziet. Dus je denkt van, het gaat gebeuren.
Mm-hmm.
In plaats van dat je constant dat je ergens achteraan loopt.
Ja.
En dat gevoel heb ik eigenlijk nooit gehad.
Mm. Ja.
Maar het was wel zo. Kijk, uiteindelijk, we speelden tegen Rusland. We hebben niet tegen Joegoslavië. Dat was toen nog voor mijn Joegoslavië gespeeld. Maar dat waren sterke teams. Brazilië.
Ja, Joegoslavië gewonnen in de poolfase.
Mm. Of hadden we wel?
Ja, 3-0 gewonnen, ja.
Oh ja, dat klopt. Ja, 3-0 gewonnen.
Gefeliciteerd, je hebt toch...
Maar we hebben volgens mij niet tegen Brazilië gespeeld. En Argentinië. Of Argentinië wel?
Nee, Tunesië, Rusland, Italië, Joegoslavië, Zuid-Korea in de groepsfase.
Ja, in Zuid-Korea.
En kwartfinale Bulgarije, halffinale Rusland.
Ja, ja, halffinale Rusland. En dat was, denk ik, onze... Dat was echt een waanzinnige wedstrijd. 3-0. Want dat was... Rusland was ook een soort van... Ja, geen favoriet, maar wel een hele gevaarlijke outsider.
Ja.
En met een paar nieuwe jongens erin.
Blijft Rusland, denk ik.
Ja, 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 ja. Die paar lange jongens ook erbij. Die Nijkin en Kazakov, 2-16, 2-17.
Keek een beetje op jou neer, zeg maar.
Ja, absoluut, ja, absoluut. Ja. Nee, het was wel bijzonder. Een aantal jaren later, toen speelde ik niet meer in het Nederlands team. Maar toen speelde Rusland wel een toernooi in Nederland. Waar ik nog even ging kijken. En ik heb nog met Kazakov gespeeld. Mm. Toen ging ik naar de wedstrijd, ging ik even met hem praten. En toen kwamen er twee teamgenoten van hem bij staan. Toen stonden we met z'n vieren te praten, was ik de kleinste. Dus er was er eentje van 12, eentje van 2-16, eentje van 2-17. En ik ben maar 2-10. Dus, ja.
Ja. En hoe was toen de verhouding, zeg maar, binnen jullie team? Want je had dus die drie ploegen waar echt één team van gesmeed is.
Dat ging eigenlijk al, na één jaar was het gewoon weer één team.
Ja, en was het dan... Want jij hebt het steeds over Peter Blanchet, die deelde natuurlijk de lakens uit. Was hij ook de natuurlijke leider van het team?
Ja. Ja.
En wat was jouw rol dan precies?
Ik was natuurlijk in die vier jaar, ik begon als broekie, maar ik kreeg denk ik wel steeds een belangrijkere rol. Ook omdat volgens mij Peter en Ron die ruimte, gaaf, dat klinkt een beetje formeel, maar ik denk dat Peter wel vertrouwen had in zeg maar mijn aanvallende kwaliteiten. Dus kreeg ik een steeds belangrijker aandeel in de aanvalskracht van Nederland. En in zijn geheel, want wij gingen steeds sneller spelen, zowel met Henk-Jan Hult als met mij op het midden. Het aantal setups naar middenaanvallers groeide in die periode. Dus we kregen gewoon een belangrijk aandeel. We waren zichtbaarder in de wedstrijd. Dus, maar het was wel, en dat is eigenlijk altijd zo gebleven, Zwerver en Blanchet waren wel de twee bovenaan in de hiërarchie.
Mm-hmm.
En als het even lastig werd, dan werd er naar hen gekeken.
Ja.
En dat maakt het voor zeg maar, spelers die daar achteraan kwamen, reken mezelf ook toe, iets minder lastig. Want ik hoefde eigenlijk alleen maar te letten op dat ik zelf goed speelde.
Mm.
En Peter en Ron die probeerden ook het team een beetje te managen.
Ja.
Van die moeten even erbij trekken. Ja, zo.
Dan moet je ook heel veel vertrouwen geven. Als je twee van zulke goede spelers hebt, die al die ervaring al met zich meenemen.
Zeker, zeker.
Natuurlijk als een jong ventje al prima aan optrekken.
Ja. Nee, zeker. Dus dat is en dat is wel heel fijn hoor. Dus dat je zeg maar in zo'n situatie die mensen ook in het veld hebt staan. Die ook gewoon, als het even vervelend wordt, ook voor je gaan staan.
Mm-hmm.
En als er even door het net een beetje wordt gepraat, dat Peter ernaast komt staan en even voor je gaat staan. Weet je, dat zijn wel fijne dingen. En als je dan ook nog een lekkere setup krijgt die er ook nog hard in gaat, dan heb je zoiets van, oké, kom maar.
Ja. Ja. Weet jij nog hoe we gaan even naar die finale.
Ja?
Je zit dan met elkaar in de kleedkamer, denk ik.
Ja.
Wat wordt er dan gezegd?
Wij begonnen met de reis ernaartoe. Nog de avond ervoor. Dus de hockeyers worden Olympisch kampioen.
Mm-hmm.
De mannenhockey wordt Olympisch kampioen. En dan komt een soort van feest. Want dat was de derde gouden medaille. Grote, belangrijke medaille. En toen en wij moesten slapen. Het gebeurt onderaan ons. Dus we hadden daar een beetje last van. Maar uiteindelijk is iedereen in slaap gevallen. De volgende ochtend hebben we nog een beetje getraind. Nou, dat is niet eens trainen. Een beetje rekken en strekken voor op het gras. En toen gingen we eten, nog even op bed liggen. En het is de enige keer in mijn leven dat ik zeg maar buikpijn heb gehad en slecht heb geslapen.
Ja.
Dus ik heb nog wat meer zeg maar finales gespeeld, maar dit was echt bizar. Toen stonden we op de bus te wachten. En toen had op een gegeven moment één iemand het idee van, shit, ik heb helemaal geen foto gemaakt van de busvertrekhal of ruimte. Mm. Dus die begon een foto te maken, waarop twee andere mensen dachten, oh, ik ook een foto maken. En op dat moment reed de Italiaanse bus langs.
Mm-hmm.
Dus die zagen daar een stel fotograferende Nederlanders. Die waren bezig foto's te maken van het Olympisch dorp.
Ja.
Terwijl ze op weg waren naar de Olympische finale.
Ja.
Dus dat voelde een beetje raar. Dus wij gaan naar de hal toe, komen daar aan. En ja, sommige teams zijn dan heel uitbundig. En heel veel energie en er gebeurt van alles. En wij waren altijd stil. Dus niemand zei een woord. Iedereen was een beetje bezig met de briefing of wat er moest gebeuren. En in de kleedkamer kan ik me eigenlijk niet zoveel meer herinneren. in het veld, ja, hoe spannender de wedstrijd, hoe slechter de warming-up gaat. Ja. Dus in de zin van niet dat je niet warm bent, maar dat het niet lukt wat je wil. Het overspelen gaat dan moeilijk en de ballen rollen steeds weg en het aanvallen. Maar bij het aanvallen merk je wel van, er zit spanning op. En dus spring je ongeveer net 2-3 centimeter hoger voor je gevoel. Ja. En dat voelde wel heel erg lekker.
Ja.
Ja, en dan gaat de wedstrijd beginnen. En die eerste paar punten, die leveren altijd veel stress op. Dus ik heb echt het idee, naar die eerste paar punten stond ik echt uit te hijgen. Als dit nog lang doorgaat op dit niveau, dan wordt het wel heel erg lastig. Maar op een gegeven moment kom je een beetje in het ritme en dan zit je erin. En dan heb je eigenlijk geen last meer van vermoeidheid of van stress. Nee, ik heb die stress eigenlijk pas weer verder ervaren toen ik de wedstrijd terugkeek. Ja, je kunt natuurlijk wel eens stress hebben in een wedstrijd.
Ja.
Maar dat is vaak op momenten dat je denkt van, ik heb het niet alles helemaal in de hand. En dat gevoel had ik toen wel. Dus ik had daar natuurlijk geen hartslag 50. Maar ik had wel zoiets van, nou, okay, als we het gewoon allemaal ons ding doen, dan komen we echt in een lijn.
Maar het was natuurlijk 1-0, 1-1, 2-1, ja. 2-2.
Ja. Ja.
En zelfs die vijfde set gaat volledig gelijk op.
Ja. Ja. Ja.
Dus het bleef gewoon tot het laatste punt.
Ja.
In zo'n vijfde set voel je dan de spanning ook oplopen?
Ja, dat wel.
Ja.
Maar toch, als één team een paar punten achter elkaar maakt, dan zul je zien, dan komt er ook een soort van, bij één team een beetje opluchting en bij de andere team een beetje van, oh, wat nu?
Ja.
En dat kan dan ook nog weer een andere stemming in zo'n wedstrijd gooien.
Mm-hmm.
Maar bij ons, wij zaten constant één punt, steeds omhoog.
Ja.
Dus iedereen was eigenlijk alleen maar bezig. Oké, we moeten nu even een shout-out maken. We moeten nu even de service terughalen.
Ja.
Zonder dat er te veel uitbundigheid was bij punten die werden binnengehaald.
Ja.
Als je namelijk een echt punt maakt, op je eigen service, dan is de vreugde vaak groter en begint er een klein golfje waar je op kunt gaan surfen.
Ja.
Maar die kwam eigenlijk maar niet. Iedereen was bezig, één shout-out. En dat ging steeds door. Tot ik de laatste shout-out niet maakte. Dus we hadden, wij stonden steeds 1 punt voor. En op het laatste, dus 14-13. Zij maken 14-14. Toffoli serveert. En ik maak de shout-out niet. En zij maken de tegenaanval 15-14 achter.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk al een vervelende.
Ja. Ook voor jou, want jij hebt het gemist.
Ja, kijk. Op 14-14, dus hadden we time-out.
Ja.
En toen, zij maakten het 14e punt door de bal via mijn handen uit te slaan op een afspraak waar ik me niet aan hield.
Mm-hmm. Oh.
En dus als die aanvaller paast en zo aanloopt en zo die bal krijgt, dan slaat hij vaak zo. En ik dacht van oké, maar volgens mij doet hij net dit. Dus ik pakte mijn eigen plan. En dat was, als ik mijn plan had volgehouden, was het daar misschien al afgelopen geweest.
Ja.
Ik had hem een beetje rechtdoor moeten bekeren en ik ging toch een beetje diagonaal, dus hij spatte via mijn hand eruit. Benadi. En ik was op de buitenaanval, buitenblokkering terechtgekomen, omdat Jan Postma erin was. Dus het was een beetje een niet natuurlijke positie. Het was de eerste keer in die wedstrijd dat ik op die positie blokkeerde.
Ja.
Maar toch, time-out. Dus dan denk je van, potverdorie.
Ja.
Als ik maar een overweg had gehouden, dan was het misschien al klaar geweest.
Maar dan moet je dat heel snel achter je laten.
Dan moet je achter je laten. 14-14, weer het veld in. Side-out. Ik score niet. Zij maken punt. Weer time-out. Dus een half uurtje later zit je weer op die bank. Potverdorie.
Ja. Ja.
Een minuut geleden stonden mensen poot voor en nu staan mensen poot achter.
Ja, geen ruimte meer voor fouten.
Nee, geen ruimte meer voor fouten. En voor mij is dan de opdracht vrij simpel. Namelijk, als ik een bal krijg, moet ik hem scoren.
Mm-hmm.
Maar nogmaals, voor Peter, die moet een keuze maken.
Ja.
Wat nu?
Durft hij hem nog een keer aan jou te geven?
Gaat hij hem nog een keer aan mij geven?
En welke bal doe je? Want aan de andere kant staan Italianen die Bas die van de Voren allemaal kennen.
Ja.
Precies.
Ja.
En wat er en hij had volgens mij Ron Zwerver nog voor en Olaf van der Meulen achter. Dus hij gewoon een luxe, want alle drie kunnen gewoon de laatste bal erin slaan.
En Bas van der Goor die net een fout heeft gemaakt.
Ja, dus toen de paas kwam, hij was goed. Dus op 14-14 die paas was niet goed. Hij kreeg hem toch en ik scoorde hem niet. Op 15-14 matchpoint achter was de paas goed. En ik dacht wel dat ik hem zou krijgen. En dat gebeurde ook. En die gingen wel in. 15-15.
Welk nummer was deze bal?
Dat was een 31. Ja. Dus een steekje. En deze bal die sloeg ik op positie 1-2. Dus dat wil zeggen rechtdoor. Mm-hmm. En als je de wedstrijd terugkijkt, heb ik de hele wedstrijd vanuit deze positie de bal teruggeslagen.
Ja.
Naar 5-6. Dus ik kwam van rechts voor. Loop ik eigenlijk schuin op het net aan. En sla ik hem diagonaal terug.
Mm.
Omdat ik wist, dat zij wisten, dat mijn favoriete bal rechtdoor was.
Oh, ja.
Dus ik denk, ik ga ze zo kloppen. En op de laatste bal, dus in de finale, krijg ik die bal weer. En zij hebben ondertussen geleerd dat ik alles daar sla.
Ja.
Dus zij gingen dat dichtzetten. En toen heb ik me rechtdoor geslagen.
Oh, ja.
En als je de wedstrijd terugziet, dat moment, dan kom ik een soort van, kom ik neer. En dan lijk ik vrij koud. En ik denk, mijn god, wat is hier gebeurd, man?
Ja.
Dan ga je nou even op matchpoint tegen beslissen. Dat je die bal toch laat gaan en even op het laatste moment toch rechtdoor gaat slaan. Want stel je voor dat ze hem hadden gehad.
Ja.
Dan was dit eigenlijk...
Dan was het afgelopen met twee fouten van Bas van de Goor.
Ja, zo, ja. Maar goed, ging gelukkig goed. Nou ja, en toen maakten zij twee...
Ja, maar dat was natuurlijk ook wat jij net al zei. Van dan, als het dan zo stressvol is, dan grijp je terug op wat je het allerliefste doet, toch? Dan,
precies, ja. Ja dus, en de vraag is van, ja, op welk moment... ik heb tot het laatste moment voorgehouden om me niet direct meest favoriete bal te slaan.
Ja.
Maar steeds terug, steeds terug.
Ja.
En zij zijn tot het laatste blijven blokkeren op die terugbal.
Ja. Ik vond het zo fascinerend toen ik de volleybalfinale weer terug ging kijken. Want ik had zo in mijn hoofd, hè, de Blanchet en Zwerver. Ja. Dat zijn dan de grote naam.
Ja.
Maar die laatste punten, die draaiden gewoon om jou.
Ja.
Jij was gewoon de hoofdrolspeler in dat
Ik kreeg de laatste twee ballen. Ik kreeg de laatste twee, of niet de laatste twee, maar die twee ballen dat ik aan het net stond. Want ik stond dus na een draai naar achter.
Ja.
En ik serveerde ook twee keer.
Ja.
Dus dan ben je wel vaak in beeld. Ja.
Ja.
Ik haalde nog een bal op die uit... was.
Ja.
Dus er werd een bal geslagen door Olaf in het blok. En die ging heel hoog naar de achterkant van het veld. En ik denk, laat ik hem gaan, laat ik hem niet gaan. Ik weet niet zeker. Ik haal hem maar voor de zekerheid. Ik pak hem toch maar. Want als ik hem laat vallen en hij valt in, dan moet je rennen voor je leven. Maar goed, uiteindelijk heb ik wel veel balcontact op het einde van de wedstrijd.
Mm-hmm. Ja. Waanzinnig, man.
Ja, dat is leuk.
En dan win je. En is je leven dan veranderd?
Nou ja, dan is het nog gewoon een wedstrijd op een toernooi die je dan wint. Waarbij binnen een half minuut Willem-Alexander ook tussen de
die was er snel bij.
Dat was in die tijd, ja. Die dat voortduren.
Ja. Dus dat
waarschijnlijk nog een kegel van die hockeyfeest.
dus dat was leuk en heel bijzonder. En daarna, kun je eigenlijk allemaal niet geloven. Dus... alle clichés over sporters die je hoort dat ze het nog niet kunnen geloven, dat is ik heb me ook zo gevoeld.
Ja.
En heel bijzonder. Na de tijd hadden we de huldiging. En daarna moesten mijn broer en ik naar de dopingcontrole.
Oh ja.
Dus ja, dan zit je met z'n tweeën daar.
Die van de goortjes moeten we hebben.
Die van de goortjes, ja. En die, dus dat is een ruimte, ook zo half zo groot als hier deze ruimte. En dan zit je twee bankjes tegen elkaar. Het is een soort van scheidsrechter omkleed, om het zo maar te zeggen, ruimte. Twee bankjes tegen elkaar. Aan de ene kant mijn broer en ik. En aan de andere kant Bernardi en Gianni. De twee grootste Italiaanse volleybalsterren van dat moment. En wij zitten daar maar proberen met alle respect niet al te blij te zijn.
Ja.
En die twee die lopen te vloeken en te tieren en te schelden. En het is
verstaat alles. Want
maar die zitten helemaal in zak en as. En zijn kwaad en verdrietig en alles tegelijkertijd. Dan loop je de deur uit, gaat de deur dicht en dan komt echt nog even een soort van vreugdedans uit beeld van die gasten natuurlijk. Want het zijn toch in ieder geval één teamgenoot toen.
Gianni was
Gianni, ja. Ja. Ja, Gianni was die. Bernardi is later nog teamgenoot voor mij geworden. Ja. Maar toen was het Gianni. En heel bijzonder.
Heb je het nog wel eens met hem over gehad, over die finale?
Nee, want hij sloeg de bal tegen antenne.
Ja.
Ik heb het nooit aangedurfd.
Ja, om daarover te beginnen met hem.
Ja. Nee, en dat is. Nee.
Denk je dat dat hij er last van heeft gehad?
Ja, zeker.
Ja.
Heel veel.
Ja. Ja, wauw. Ja. Ja. Hoe dichtbij het is, hè? Want jij beschrijft net de fouten die je zelf maakt op het laatste moment.
Ja.
Ja, hij speelde natuurlijk ook een fantastisch toernooi. En
het was
gek dat hij tegen de antenne sloeg, toch? Vanuit die positie.
Nou ja, kijk, je zou kunnen zeggen, als je hem gewoon bovenaan overeen speelt, is sowieso aan de wedstrijd wat we maken gewoon af. Dus hij moet enige vorm van risico nemen. En dat doet hij. En ja, net verkeerd. Ja.
Ja. Zo dichtbij kan het zijn.
Ja. Ja, en dan kom je terug in Nederland en dan heb je dat goud gewonnen.
Ja.
En dan komt er ook al snel weer een volgende Olympische Spelen in zicht. Wist jij ook meteen van, ik ga gewoon nog 4 jaar door?
Ja, ik was toen 25. Dus dat was voor mij geen punt. Het was meer de kwestie van welke van mijn teamgenoten gaan allemaal nog door. Want ja, als je het een beetje bij elkaar kon houden, zou wel fijn zijn. Maar voor mij was al best wel snel duidelijk dat Ron Zwerver zou gaan stoppen. En Peter, die had nog meteen ook kunnen aangeven. Ik stopte mee op het hoogtepunt. Maar ja, hij was volgens mij 28 of zo, 29 misschien.
Ja.
Dus ja, die kon in principe ook nog wel 4 jaar mee. Zeker ook als spelvelder, die doorgaans iets minder leeftijdsgevoelig zijn dan de andere posities in het veld. Maar ja, dat was dus... ja, op dat moment speelde dat eigenlijk helemaal niet. Iedereen was gewoon aan het feesten. Toen wij op Schiphol aankwamen, was het gekhuis. Ja,
ja. Ja, en voor jou begon toen eigenlijk... Hè, want doorgaan, maar de clubcarrière successen, ja, toch? Al die Champions Leagues, dat zat allemaal daarna.
Ja, die 96-97 viel er weinig verkeerd. Ja,
waanzinnig, toch?
Ja, dat was wel heel bijzonder. Want ik zat natuurlijk in aanloop tussen de kwalificatie... Olympische Spelen en de Olympische Spelen zelf heb ik ook nog hepatitis A gekregen. Dus ik heb ook nog 2,5 maanden, 3 maanden uitgelegen.
Ja. Begin wel af te vragen of er ziektes zijn die je niet hebt gehad.
Ja.
Een hele bingo kaart.
Ja.
Bas heeft de bingo, ja.
Ik heb dat eens opgeteld bij elkaar. Bijvoorbeeld ben ik in totaal 2,5 jaar achter elkaar heb ik niet kunnen spelen vanwege blessures of ongemakken.
Ja.
Ja, op een carrière van 16 jaar.
Ja.
Blijft er genoeg tijd over om nog wel...
Kennelijk, ja. Dus, het een en ander te winnen.
Nee, 96-97 was toen viel... toen wonnen we de World League en de Olympische Spelen. En het jaar daarna werden we Europees kampioen.
Mm.
En twee keer kampioen, twee keer Champions League. Ja, eigenlijk viel toen alles goed.
Ja.
Dus,
ja, waanzin. Ik kan me ook voorstellen dat dan helpt bij... Want ik kan me voorstellen zo'n gouden medaille ook wel het gevoel kan geven... Dit was het allerhoogste wat ik ooit had kunnen halen.
Ja,
Vanaf nu wordt alles minder. Maar dan is het wel lekker als je dan daarna nog zo'n clubcarrière kan opbouwen.
Nou ja, maar tegelijkertijd, kijk, ik kwam terug in een team waar ik speelde met jongens die hadden 6 keer de Champions League gewonnen.
Ja.
7 keer landskampioen. 6 keer de Italiaanse beker. 2 keer wereldkampioen. En ik zag ook aan hen, weet je, dat is allemaal leuk, hè? Dus met prijzen stellen moet je doen op het moment dat je stopt. En op het moment dat je nu al begint met prijzen stellen, dan dat haalt zeg maar de honger een klein beetje weg.
Ja.
Maar dat was wel zeg maar op het moment waarop je begint van oké, dus ik heb nu een palmares en nu gaan we hem laten groeien. Dus dat was wel zeg maar elke keer weer op nul beginnen.
Ja.
En niet je voor laten staan op de prijskast die je al heeft bij elkaar hebt gespeeld. Nee.
Ja, mooi hoor. Hey, hoe werkt Olympisch kampioen zijn door in jouw leven anno nu?
Nou ja, het voelt natuurlijk wel gewoon... je hebt een bepaald, ik zeg het even een beetje klinisch, project, zeg maar, tot het allerhoogste niveau succesvol afgerond.
Ja.
En daar kun je gewoon voor de rest van je leven trots op zijn. En zeker als het dan gaat om Olympische Spelen. En bij elke Olympische Spelen komt op een of andere manier dit verhaal toch nog weer een keertje terug.
Ja, je zit hier nu ook weer.
Ja, je zit hier nu ook weer. Het feit dat ook nog zeg maar door het Nederlands publiek is gekozen tot sportman van de eeuw.
Ja.
Ook nog wel een bijzondere.
Mm-hmm. Ja.
Dus die mogen we in ieder geval nog... 77 jaar, zeg maar, houden.
Ja.
Dus, nou ja, dat is wel heel, heel bijzonder. Ja.
Ja.
Maar en voor de rest, ja, kijk, ik heb natuurlijk nu ben ik actief met onze stichting.
Ja.
En,
de Bas van de Goor Foundation.
En dan werk ik met een man of 15. En we hebben ondertussen ook wel een soort van bekendheid. Mensen weten wat wij doen en waarderen wat wij doen. Dat heeft niet met alleen te maken met dat ik ooit een keer zeg maar Olympisch kampioen ben geworden. Maar soms opent het nog steeds deuren.
Maar dat is dan denk ik wel, had die stichting bestaan als je niet Olympisch kampioen was?
Dat weet ik niet.
In ieder geval met minder, dit is bedoeld, dus hij draagt jouw naam. Dat is onder andere omdat je de Olympisch kampioen bent.
Ja, zeker.
Toch?
Ja. Dat denk ik wel.
Ja.
Met dank aan Gianni zijn Athene.
Ja.
Ja.
Zo, laten we het er maar niet meer met hem over hebben.
Ja. Nee, wij nodigen helemaal niet uit. Nee. Ja. Elke week voegen we uit de roemrijke geschiedenis weer één nieuw en bijzonder Olympisch werk toe aan ons Chefs de Mission Museum. En er is natuurlijk maar één iemand die vandaag die plek verdient. En dat is Bas van der Goor. Dus bij deze ben je toegevoegd aan onze eregalerij op Instagram. Te zien via @chefsdemission.
Ja, we moeten dan denk ik even een foto vinden. Die zijn er genoeg van jou in dit shirt wat hier voor ons ligt. Ik verbaasde me over het materiaal waarvan het gemaakt is. Een soort, wat is het? katoenig. Het voldoet in ieder geval niet aan de eisen van een moderne sportshirt, toch Bas?
Nee, ik weet niet precies hoe dat nu gaat met al die stoffen en materialen. Ik kan me voorstellen dat sowieso zeg maar, de kleding van Team NL nu anders wordt gemaakt. Ja. Beter bestand is tegen zweet of er beter bij omgaat. Maar dit voelt inderdaad nog aan als een shirtje van niet 30, maar... Ja. 50 of 60
ja, en als je
geleden.
Goed kijkt, is ook de naam van Bas achterop. Ik pak hem even met je permissie vast. Is er gewoon opgenaaid, hè? Dat is gewoon keurig gestikt door.
Wat vinden jullie trouwens van het shirt?
Ja. Mooi in al zijn lelijkheid, laat ik het zo zeggen.
Laat zeggen, het zijn ongeveer 3-4 design ideeën door elkaar. Ja. Vlammen, een leeuw.
Maar is die mooier of minder mooi dan het EK88 voetbalshirt?
Maar dit is dus het probleem. Kijk, want het EK88 heeft het. Ajax heeft ook zo'n lelijk shirt waar dan wel grootse prestaties in zijn gemaakt. Mm-hmm. Uiteindelijk gaat het dus, koppelijk dit shirt wel meteen aan die prestatie van jullie in Atlanta. Dus dat maakt het een fantastisch shirt.
Precies.
Ja. Ja. Maar ja, het is eigenlijk als je je tweede mee was geworden, was het echt gruwelijk lelijk geweest.
Ja, dat is waar.
Ja. Nee, dus het Chef de Mission Museum, dat is mijn museum aan het worden. De collectie nu Florence Griffith Joyner, Paavo Nurmi, Ian Thorpe, De Chim, Tom Daly en dus sinds vandaag Bas van der Goor. Vind je dat jouw favoriet daar echt bij zou moeten? Stuur ons dan vooral even een berichtje via Instagram. Dan bouwen we samen verder aan het museum. Vol goede verhalen en niet te vergeten Olympiërs. Bas, als jij nog een Olympiër zou moeten toevoegen aan ons Chef de Mission Museum, wie schiet jou dan meteen te binnen?
Mag het een niet-Nederlandse
Tuurlijk, zeker.
naam zijn? Ja, dan ga ik toch voor Sir Steve Redgrave.
Ja.
Dat is een Britse roeier. Olympische legende. Heeft 5 keer meegedaan aan de Olympische Spelen.
Ja.
En bij het roeien kun je maar 1 medaille per Olympische Spelen winnen. Het is niet zo dat je dan in verschillende boten moet. Nee. Zoals bij schaatsen of bij zwemmen. Dus 5 keer meegedaan, 5 keer gewonnen. En de eerste 4 keer, laten we zeggen, gezond. En de laatste keer met diabetes.
Oh ja, hij is natuurlijk ook een diabetespatiënt.
En hij heeft diabetes net als ik.
Ja.
Ik heb het op het einde van mijn carrière gehad. Ik heb nooit meer met het Nederlandse shirt aan met diabetes gespeeld. Maar nog even mijn laatste jaar op clubniveau.
Ja.
En ik heb hem gesproken. Ik heb hem een keertje opgezocht in Londen. Waanzinnige, aardige kerel die enorm inspireert.
Ja.
En voor mij, zijn foto kwam bij het sportjournaal 's avonds bij Dionne de Graaf. In beeld toen de diagnose bij mij was gesteld. En zij heeft mij eigenlijk toen meteen laten zien wat je nog kunt als je diabetes type 1 krijgt. En dat is zelfs op het allerhoogste niveau nog Olympisch kampioen.
Ja, in zo'n superzware sport ook. Ja. Dat is natuurlijk ook nog
ongelooflijk. Als je hoort wat die allemaal trainen, dat is bizar. Ja. 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 Maar goed.
Cool. Steve
Redd heeft dus. Ja.
Ik ga me er voor volgende week even verdiepen. Afgesproken Bas.
Tof. Nou ja. Je kunt niet alleen voor het museum meedenken, maar eigenlijk over alles met ons. Zo liet Luc Bouwman weten wel wat meer te willen weten over Alain Villefuerte. Die naam, schrijft hij, schiet me soms zomaar ineens te binnen. Maar ik zie eigenlijk nooit meer trampolinespringen op tv.
Dit opent ook weer. Dat klopt.
Ja.
Is trampolinespringen überhaupt nog Olympisch? Denk het niet, hè?
Nee, volgens mij niet.
Nee.
Maar er zit weer zo'n, wat ik vorige week positieve EMDR noemde. Dus er gaat weer zo'n luikje op. Denk, oh ja, die naam.
Ja,
pak ik die voor de volgende keer, hoor.
Ellen Villafuerte, wauw.
Ja.
Ja, en Nout van der Pad kwam met een aanvulling op onze aflevering over de marathon. Want waarom is het nou die gekke afstand van 42 kilometer en 195 meter? Wel nu, schrijft Nout, dat lijkt begonnen bij de Olympische Marathon van 1908 in Londen. Koningin Alexandra, de vrouw van Edward de VII, die wilde graag het beste zicht op start en finish. En daarom begon de marathon toen bij Windsor Castle, net buiten de stad, onder het raam van de slaapkamer van een van haar kinderen. En lag de finishlijn in het Olympisch Stadion van Londen, precies voor de koninklijke tribune. En zo kwam dus de afstand van de marathon op precies 42 kilometer en 195 meter. Vanaf dat moment is de officiële koninklijke afstand.
Nou, dit is dus wat wij bij alle geschiedenis ooit noemen. Een weetje waar je op feestje en partijen hoge ogen mee kunt gooien.
Precies, en die je vooral niet dood moet checken.
Nee, zeker niet.
Nienke, wat kijken we volgende week?
We hebben de wereldrecordpoging van Jeffrey Hoogland op de kilometer.
Ja.
Bij het baanwielrennen.
In Mexico, toch?
Ja. Dat is in een plaats in Mexico die ik niet ga uitspreken, want dat kan ik helaas niet.
Aguascalientes.
Aguascalientes.
Ja.
Om 9 uur onze tijd.
Ja, dat ligt super hoog. Dus dat is dan dat is waarom ze daar altijd die wereldrecordpogingen doen.
Nou, Jeffrey, vanuit deze plek heel veel succes. En we gaan naar je kijken.
Ja, je moet heel snel kijken. Want dat wereldrecord staat nu op 56 seconden. Dus het is niet dat het zeg maar een avondvullend programma is.
Nee, dat klopt.
Je bent binnen een minuut klaar met, nou, met dit experiment.
Scheelt weer.
Bij het uitkomen van deze aflevering, dat is dus op woensdag en morgen, dus donderdag, is de Grand Slam Judo in Abu Dhabi. Met 11 judoka's van Team NL. Dus dat is ook leuk om te kijken.
Heel tof. Ja, volgende week duiken we in misschien wel het meest bevreemdingwekkende onderdeel van de Olympische Spelen. Zo eentje waar de wat minder geoefende Olympische kijker zich zomaar eens bij kan afvragen of het wel echt bestaat. Dan hebben we het natuurlijk over de moderne vijfkamp.
Ja.
Een combi van zwemmen, schermen, paardrijden, hardlopen en pistoolschieten. En ik ga erin duiken en ik heb er zoveel zin in.
Ja, over gekke weetjes op feesten en partijen gesproken. Dit is echt, zelfs echt geoefende Olympische kijker, zeg maar, kan ik echt verrassen met het weetje dat er zoiets bestaat als de moderne vijfkamp op de Olympische Spelen.
Ja,
en iedereen denkt dat je voor de gek houdt.
En dan het verhaal over de paarden erbij vertellen en dan zijn mensen dat helemaal...
Ja, heb jij ooit moderne vijfkamp gekeken, Bas?
Nee, maar ik heb wel bij een van die twee Olympische Spelen is er volgens mij een Nederlandse afvaardiging geweest.
Ja.
Een jonge gast heb ik ooit meegesproken. Ik ben zijn naam kwijt. Maar ik wist wel, ja, dus ik had 4 van de 5 zeker goed gehad.
Ja, van de sporten waar ze aan deel moeten.
Ja, maar schieten, dat was me even ontgaan.
Ja. Ja, het meest random is dat ze allemaal een paard mee moeten nemen, maar allemaal op een willekeurig paard moeten rijden.
Ja.
Dus, ja.
En ik heb heel lang een huisgenootje gehad. Zij heette Toka en haar broer heette Kelvin. En die probeerde altijd op de Olympische Spelen te komen als moderne vijfkamper.
Ja.
Dus in de jaren dat ik bij Toka in huis woonde, leerde ik altijd heel veel over moderne vijfkamp. En ook hoe lastig het was voor Kelvin om daar überhaupt terecht te komen. En het geld te regelen, want je hebt echt de C-status zo'n beetje bij NOC en NSF.
Ja.
Je moet je eigen paard kopen zo'n beetje, of bij de slager vandaan halen, ik weet niet.
Maar, of vindt het.
Of vindt het. Paardje vindt het.
Ja.
Ja, dus dat is een enorme ondergesneeuwd onderdeel van de Olympische Spelen hier in Nederland. Dus het lijkt me heerlijk om daar vol in te duiken volgende week.
Ja, ik zou dan denken, als je toch al weet dat je nooit op je eigen paard mag rijden, dan zou ik dus een heel slecht paard meenemen.
Ja, vond ik echt.
Want dan weet je in ieder geval dat je een van de deelnemers goed genaaid hebt.
Precies.
Deze tactiek heb jij eerder aan mij verteld. En dacht ik, nou, ik hoop dat iemand hier een keer achter is gekomen.
Ja, precies. Nou, en ik ga dus aan de slag voor het Chef de Mission Museum met Steve Redgrave. Ook veel zin in. Wat was de laatste Olympische Spelen?
2000.
2000. Ja. Oké, nou dan kunnen we een lekker eentje terug. Dat is leuk.
Mm-hmm.
Dit was aflevering 8 van Chefs de Mission. Gepresenteerd door jouw Chefs de Mission, Nienke de Jong en Willem Didok. Vandaag met bijzonder veel dank aan Bas van der Goor, Olympisch kampioen volleybal. Dankjewel, Bas.
Was het leuk om weer even terug te blikken?
Zeker, weer even een blik in het verleden. Ja, dat is denk ik leuk om even op te halen.
Je kunt er weer een maandje tegenaan.
Zeker weten, ja.
Goed zo. Deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media en Podimo. En de redactie is in handen van Maaike van Leeuwen en Jip van Meel.
Nou, en wil je nou reageren op deze show met complimentjes of kritiek of tips, veel tips? Volg Willem en mij in het Chefs de Mission Museum dan via Chefs de Mission op Instagram. Net als bijvoorbeeld een Elis Lichtlee, Olympisch kampioen op de Keirin in Rio 2016. Bij deze benoemd tot volger van de week.
Ja, en als je genoten hebt van deze Chefs de Mission, abonneer je dan even op de feed en geef lekker sterretjes op Spotify of schrijf eens een recensie op iTunes. En tip de show aan familie, vrienden en bekenden die ook graag naar sport kijken of dat zouden moeten doen. Want zo ontdekken steeds meer mensen de podcast. En dat is ook leuk voor jou, want gedeelde voorpret is driedubbele voorpret. Weten we toch, Nienke?
Zeker. Met de Olympische groetjes van uw Chefs de Mission. En tot volgende week.
Tot volgende week.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs. Exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.